De Studio of Life podcast.
Deze show is echt fucking nice.
Studio of Life is iets om tijd voor te nemen.
Deze show is bergschik.
Welkom, William.
Dankjewel.
Heel blij dat we erin zijn geslaagd om elkaar te vinden.
Ja, het was aan puzzelen.
Geen probleem. Ik ga nu even voorstellen. Maar ik kom allemaal op terug van online. Waanzinnig veel trouwens.
Ah ja, oké. Okay.
Stand-up comedian. Vaak gezien gast op tal van televisieshows. Ik denk dat je internet spreekt van je doorbraak. Van de Culture Comedy Award in 2012. Humorous Comedy Cup. Je hebt 3 zaalvoorstellingen. De laatste loop nog. Je zei ook, je hebt stem geweest bij meerdere films. En de lijst blijft eigenlijk doorgaan. Maar hoe zou je eigenlijk jezelf omschrijven, William, als je die vraag krijgt?
Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Ja. Stand-up comedian die daarnaast ook allerlei nevenactiviteiten heeft of zo. Ik acteer wel eens. Ik heb al in een musical meegespeeld, spreek al eens stemmetjes in, af en toe presenteer ik een tv-programma. Ik heb al op de radio gepresenteerd, te gast in veel tv-programma's. Ik probeer eigenlijk gewoon zoveel mogelijk te doen, omdat ik dat wel fijn vind om je horizon altijd maar wat te verbreden en om te zien wat je nu eigenlijk echt tof vindt. Ik heb hier ook helemaal geen opleiding voor gehad of zo. Ik studeerde rechten en ik ben tegelijk met comedy begonnen. Ik ben eigenlijk met comedy eigenlijk echt begonnen toen ik in het 6e middelbaar zat. En dan ben ik rechten gaan studeren en dan op een bepaald moment moest ik dan ineens kiezen. Wat ga ik nu doen? Ga ik nu comedian worden? Of wil ik toch gaan studeren? Of dan ben ik comedian geworden. En dan kom je direct zo in een wereld terecht. De comedywereld is zo'n wereld van... Je komt daar terecht en dat is zo... Doe maar, hè. Trek je plan en wat. Er is niemand, hè, die zegt wat je moet doen of hoe dat dan werkt. Je moet dat maar allemaal zelf zien... uit te pluizen. Dus ik ben daar wel zo aan gewoon geworden om zo met een plan wat te trekken. En dat heb ik gewoon doorgevoerd naar alles waarvan ik dacht, laat ik ook wel eens proberen. En eigenlijk, misschien vind ik dat wel leuk. En zo kom je gewoon op keiveel plekken terecht. Ik vind dat wel fijn.
Het is echt gewoon puur uit nieuwsgierigheid. Het is niet dat die omgeving zegt, goh, William, je bent een gierige gast. Kom, ik ga eens naar een comedy show. Ga eens ergens stand-up comedian doen om te zien hoe dat onthaald wordt in de zaal? Of is dat niet zo gelopen?
Ik heb dat moeten zien van mijn leerkracht Nederlands in het 6e middelbaar. Die liet dat zien, want die had nog lesgegeven op Sint Lodewijk. En daar had Alex Agnew ooit gezeten. En die zei, je moet dat toch zien, want dat zat niet in het leerpakket stand-up comedy. Ik kreeg wel humor, maar dat was echt allemaal soorten humor, behalve stand-up comedy. En ik zag dat en ik kreeg zoiets van, wow, dat is wat ik al jaren in mijn kop doe. En ik ben niet zo obsessed geraakt door stand-up comedy. Ik ben alles beginnen zien wat ik me kon vinden. En dan heb ik op een bepaald moment ook gezegd, ik wil dat gaan proberen. En ik herinner me wel nog dat die leerkracht zei... Meneer Seuss was dat. Dan zei hij, William, je moet dat doen. Je kunt dat, ik ben daar zeker van. En dan ben ik dat gewoon gaan proberen. Ja. Maar dat is echt toevallig, want mijn broer was een half jaar ervoor naar mij gekomen met zo'n comedy casino. En die zei, je moet meezien, dat is kei tof. En ik vroeg zo, wat is dat dan? Ja, dat zijn allemaal mensen en die vertellen op een podium en zo. En ik weet nog dat ik naar hem keek en dat ik zei, dat interesseert mij echt niet. Daar ga ik mijn tijd niet over doen, man. Ik heb helemaal niet meegekeken. ik ben gewoon aan gamen op mijn kamer of zo. Dus ja, dat is echt heel toevallig eigenlijk.
Kunt je een eerste keer nog herinneren eigenlijk?
Mijn eerste keer is geannuleerd.
Okay.
Dat was in de Joker. En, ik kom daartoe en daar heb ik een papiertje op. Het gaat niet door vanavond. Dat was mijn allereerste optreden. En dan ben ik een paar weken later teruggegaan.
Wacht dan, hoe mocht ik het overtellen, maar waren dan opgelucht of net niet?
Ergens wel. Ja, alleen weet je, je leeft daar wel zo wat naartoe, maar je hebt wel stress, want je hebt dat nog nooit gedaan.
Ja.
En dan kom je ertoe en dan denk je wel zo... Oh, dat is zo'n uitstel van executie of zo. Dus ik was wel zo wat opgelucht ergens ook. En dan ben ik teruggegaan en die eerste keer, dat was vreselijk. Ik had zo... Op. Ik denk 6-7 minuten comedy, misschien 8 minuten. En ja, mensen keken echt naar mij van... Wat is het? Ik vond het zelf wel heel leuk. Ik herinner mij wel dat ik zo... ik heb me keigoed geamuseerd, die mensen. Dat maakt mij niet uit. Ik herinner mij wel dat ik zo aan het optreden was en dat ik precies naast mezelf stond.
Okay.
En zo naar mijn eigen keek van, ja, je zegt, deze is verkeerd en dat is niet goed. En, ja, nee, dat moest je zo zeggen. En dat moest je, ja, nee, nu heb je de mop verkloot. Zo, ik kon mezelf wel zien die fouten maken daar of zo.
Dus eerder een kritische zelf, niet eerder van, amai, ik ben goed bezig, maar eerder van, oei.
Ja, nee, ik wist wel dat ik niet echt keigoed bezig was, maar niemand lachte. Dus... ik kreeg mij ook, ja, zo van het podium kwam en dan de fokken zo... Het ging niet zo goed. Ja, dat is op zich niet verkeerd, maar ja, je bent een dwerige man. Waarom heb je daar niks over? Zo, ah ja, juist. Ah ja, dat is wel belangrijk of zo. Blijkbaar.
Is dat iets dat mensen echt verwachten dat je op het podium zou hebben echt verteld over u?
In het begin, ja, ik moest dat echt doen. Ja, ja,
dat mensen verwachten dat echt ook echt of zo?
Ja. Dat is echt wel zo'n ding van zo... Ja, je moet dat een beetje doen. Dat is een ding. En ik vind dat ook helemaal niet erg. Omdat ik zou dat uit mijn eigen ook doen. Maar ik werk wel. Nu verandert dat. Hè. Nu is dat een surplus. Als ik dat doe, vinden mensen dat heel leuk. En als ik het niet doe, vinden mensen het ook nog altijd heel leuk. Snap je? Nu is dat gewoon zo... Nu is dat een soort van... Ja, personal touch die ik kan toevoegen. Zo. Omdat ze verwachten het niet meer van mij per se. Maar als ik het doe, is dat wel een toevoeging of zo. Laat ik het zo zeggen.
Oké. Okay. Je hebt ooit eens ook gezegd dat je je lengte een voordeel vond op het podium.
Ja.
Dat moet je toch eens uitleggen.
Ja. Witte, een comedian vertelt over zijn leven.
Ja.
Hoe hij het leven beleeft. Kijk naar de maatschappij vanuit zijn standpunt. En ik heb letterlijk een uniek standpunt dat niemand anders heeft. Dus dat is echt wel een voordeel. Mensen onthouden je ook gemakkelijker. En het ding is ook... Op het podium heb ik dus ook geen handicap of geen beperking. Omdat... Daar is een playground waar dat eigenlijk een magisch element is dat toegevoegd is. Snap je? Ik heb letterlijk dat unieke perspectief waar dat geen een van mijn collega's heeft. Hè. Dus dat is een soort van uniek selling point. Wat dat bijna elke grote comedian wel heeft op zijn manier. Alex Agnew heeft zijn geluidjes, zeg maar.
Absoluut.
Philippe Geubels heeft een rare stem. Wim Helsing is gewoon fucking raar. Dus, ja, weet je, dat zorgt er wel voor dat je op een manier je eigen ding kunt doen. Dat is mijn eigen sausje dat ik over comedy kan gieten. En ik vind dat dus ook absoluut geen nadeel daar. Dat is een stuk maatschappij waar ik volledig mezelf kan ontplooien en mezelf kan zijn.
Oké. Okay. En vind je het dan ook soms... want je doet ook andere dingen, zoals acteerwerk. Als mensen je echt vragen om wie dat je bent en eruit ziet, hoe gaat je daar dan om? Vind je dan oké, ik accepteer dat? Of vind je dat toch ergens een beetje een vreemde vraag?
Ik zal het zo zeggen. Als ze mij echt voor een dwergrol vragen, ja, zie ik meestal nee. Omdat... Het hangt er vanaf. Heeft het iets te betekenen? Heeft het een reden? Is het letterlijk, ja, kom hier wat staan, want het zou leuk zijn als hij een dwerg is. Want dat is grappig, of dat ziet er dan raar uit. Ja, dan hoeft dat voor mij niet zo per se. Maar toch niet in Vlaanderen, omdat ja, dat ze mij hier nu ondertussen al wel een beetje zouden moeten kennen. Maar als het echt een toevoeging is, dan vind ik het soms wel interessant. Moet je zeggen, moesten ze mij bellen om in Lord of the Rings een dwerg te spelen, zou ik wel ja zeggen. Omdat ja, dat is nu eenmaal het verhaal. En dan vind ik het leuker dat ze dat laten spelen door iemand die echt een dwerg is, of dan door iemand die ze met CGI wat verkleinen of zo.
Of Game of Thrones moet het ook geen twee keer vragen, denk ik.
Ja, tuurlijk. Voilà, dat is iets anders natuurlijk. Maar ik speel nu mee in een reeks voor VTM, Exen, die volgend jaar uitkomt. En daar speel ik eigenlijk een rol die geschreven is voor iemand die geen dwerggroei heeft. Ik speel de beste vriend van het hoofdpersonage. Ze hebben mij gevraagd om auditie te doen. En de andere acteurs die auditie hebben gedaan, die hadden geen dwerggroei of zo. Dat waren gewoon acteurs. Dus dat is wel. En daar heeft een van de schrijvers wel gezegd, ja, je speelt een beste vriend van het hoofdpersonage. En hij zei, ja, jullie zijn wel twee maten. Maten geven elkaar al eens een steek hier of daar. Hè. Die treiteren elkaar al eens. Hè. Dus hij zei, moest jij het niet zijn geweest, zou er niks over gezegd worden natuurlijk. Van, ja, jij bent kleiner of groter dan mij. Tenzij dat die een acteur dat toevallig, dat het verschil ook wezenlijk had geweest. Maar hij zei, ja, nu dat jij dat zei, is er voor ons wel een ruimte om die af en toe iets daarover te laten zeggen. Maar niet als in, allee, hoe moet je dat zeggen, gelijk dat maten dat onder elkaar doen. Die schrijver zijn beste maat heeft toevallig ook dwerggroei. En hij zei, ja, voor mij zie ik dat personage nu gelijk dat ik mijn maat zie. Dat doet er niet toe en ik zie dat niet meer. Maar als ik als maat een kans zie om daarmee te kloten, zal ik dat wel doen. Omdat ik weet dat hij dat ook bij mij zou doen. Snap je? En dan vind ik het wel heel interessant. Want dan zijn ze een gewone rol aan het nemen. En zijn ze door de afmetingen van uw acteur, of de uiterlijke kenmerken van uw acteur, zijn die rol breder aan het maken. En zijn hem aan het versterken. Net zoals dat je dat zou doen, hoe moet ik dat zeggen? Bij een andere, stel nu dat uw acteur 2,10 meter is, zou je dat ook kunnen doen. Omdat dat nu eenmaal wel iets is dat een beetje opvalt. Maar ik ben er niet voor geselecteerd, snap je? Dat evengoed een acteur van 1,60 meter of 1,70 meter kunnen zijn. En dat vind ik wel interessant, want dan heb je de gewone rol die gespeeld wordt door iemand met dan een beperking in mijn geval. En je ziet er de voordelen van dat gebeurt. En dan spreekt ook over een realistisch beeld. Want dat is in het echte leven ook zo. Dat kan zijn dat jij morgen naar... ik zeg maar iets dat jij... Je zoekt een architect en die naam, bon, gebeld, die maakt een afspraak ermee. Je komt daar binnen en dat kan zijn dat hij met een rolstoel is. Dat zou zomaar eens kunnen. alleen, dat zou zomaar moeten kunnen, laat ik het zo zeggen. In onze maatschappij is dat nog niet het geval. Per se, die zijn dat eerder de uitzonderingen. Onlangs was er een chirurg in het nieuws die een ongeluk had gehad en die nu opereert vanuit zijn rolstoel. Dus dat zou zomaar kunnen, dat jij morgen geopereerd wordt door iemand in een rolstoel. En dat doet er niet toe, in principe. Maar dat zorgt er wel voor dat de realiteit lichtjes anders is. En wij zitten ook wel in de fase als maatschappij dat wij ons daar nog een beetje aan moeten aanpassen. Dus als acteur vind ik dat ook niet erg om dat op die moment wat te doen. Dus vandaar vind ik dat ook wel een toevoeging eigenlijk.
Wat ik ook heel opmerkelijk vond, is dat je op je website zelf omschreef, of laat omschrijven, is dat je links 1,37 meter bent en rechts 1,42 meter. Dat moeten we precies toch eens uitleggen.
Ik heb twee heupprotheses. Okay. De ene is wat minder goed gezet dan de andere.
Dat zijn twee delen echt, of wat?
Hoe bedoel je? Zeggen? Nee, ik heb aan beide kanten ene.
Maar dus is één deel aan één deel, dat is niet één geheel, die heup, of wel?
Nee, dat zitten ze... Meestal krijgen de meeste mensen die die hebben, hebben er ook maar één of zo. Omdat...
Ah, links of rechts, dan wordt gezegd.
Ja, voilà. Okay. Dus dat is niet... Het is niet automatisch allebei die vervangen worden. Meestal is dat ene kant die sneller verslijt dan de andere.
Ja.
Dus vandaar heb ik er twee en is er een lengteverschil gekomen. Dus soms vragen ze, omdat vaak vragen ze, ja William, hoe groot zijn die nu eigenlijk? Ja, ik weet het niet goed, ergens daartussen. Omdat, ja, ik sta een beetje scheef.
Ondervind je daar eigenlijk zelf veel last van? Of is dat gewoon omdat je dat weet, dat je er last van vindt? Of is dat echt gewoon dat je dat fysiek voelt ook? Dat verschil in die...
Nu niet meer.
Die 5 centimeter?
Ja, nu is... Er is al wel gecorrigeerd en dergelijke.
Nee.
Maar ja, je merkt dat wel. Ja, ik heb dat geeft. Als vanaf dat je scheef begint te staan, je rug past zich daaraan aan, dat doet zeer. Ja, je voeten zijn eigenlijk de basis van heel je lichaam. Hè. Dus vanaf dat je begint scheef te staan, is dat nefast voor heel je lijf. Je moet maar eens... Moet je eens inbeelden dat je altijd op een trappetje staat van een paar centimeter. En dat je zo heel tijd moet wandelen. In het begin is dat echt vreselijk en altijd past zich wel aan. Maar dat is niet de natuurlijke houding van je lichaam. Dus dat,
ja,
en
ik heb ook inbeeld dat je dan ook je ene kant overbelast. Omdat die andere,
ja, dat is ook
omdat
zo.
Je heel de tijd op ja. Een spreker zo moet lopen. Van
ja, dat is ook zo. Ja, nu is dat niet meer zo. Ik weet nu niet meer welk been het juist was. Maar even de twee, dat begon op de duur. Als dat mijn één been was, stond dat ander zo.
Ja.
Dat begon zo krom te staan ervan, van te compenseren. Ja. En ik wandelde heel hard op de buitenkant van mijn voet. Dus dat is allemaal niet goed, natuurlijk.
Dat snap ik. Waarom was dat eigenlijk nodig, eigenlijk? Die
waren versleten.
Die heupen waren echt
versleten. Ja, die waren echt versleten.
Want hoe kijk je eigenlijk zelf naar je eigen lengte? Want ik heb ook een artikel gelezen dat die aanvaarding ook niet van een... Van een leien deksel is gelopen. Kun je daar over vertellen dat je dat dan toch kunnen aanvaarden eigenlijk? Of hoe dat je ermee is omgegaan?
Ja, dat duurt natuurlijk lang. Hè. Dat is niet iets van vandaag op morgen. Sorry. Ik ben door mijn ouders opgevoed als iemand zonder beperking, zeg maar. Ja, zoiets van, je doet maar gewoon mee en... Die waren het principe, we lossen problemen op wanneer er problemen zich voordoen. We gaan niet op voorhand zeggen, dat kun jij niet. Die hadden eerder zoiets van, probeer het eerst en dan zien we wel. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat ik naar het gewoon onderwijs ben gegaan, niet naar buitengewoon onderwijs. Waardoor ik ook al niet, zoals de meeste kinderen met een beperking, geïsoleerd ben geraakt in onze maatschappij. En dat ik... Ja, ook vrienden had, vooral vrienden had zonder beperking. Vooral uitsluitend vrienden zonder beperking had. Ik kende niemand anders met een beperking. Dus voor mij was dat heel vreemd om dan... Weet, in de lagere school was dat nooit een probleem. Als andere kinderen mij moesten helpen, ja, die vochten ervoor om mijn rolstoel te duwen, bij wijze van spreken. Want die vonden dat leuk. Dan komt die middelbaar en dan is dat ineens een heel andere sfeer. Iedereen is heel onzeker over zijn eigen pubers en zijn beenhart. Dus ineens is dat dan wel een ding of zo. En zijn wel het makkelijke slachtoffer. En dan kom je bij je vriendengroep. En die maken er geen probleem van, want dat zijn je maten. Die zitten zoiets van, in de maatschappij doet dat er niet toe. En dan ben ik comedian geworden en dan was het ineens, dat doet er hier wel keihard toe. Dus dat was terug zo echt een slag in je gezicht van, ik moet hier wel echt iets mee doen, want mensen vinden dat wel echt raar, blijkbaar. En nu ben ik een beetje op punt van, ja, ik heb dat lang van mij afgeschoven. Van, joh, meneer, ik liet dat zo weinig mogelijk zien. Omdat ik dacht, ja, dat is de manier om in onze maatschappij zoveel mogelijk aanvaard te worden. Je zo weinig mogelijk laten zien dat je een beperking hebt. En dat is ook zo. Maar ik begon wel te beseffen dat als ik dat blijf doen, dan zal dat ook nooit niet genormaliseerd worden. Want dan zien ze het weer niet. Dus ik moet dat wel zijn. Ik moet dat wel laten zien dat ik dat ben. En ik moet daar wel over spreken. Ik moet daar wel mee bezig zijn om dat te kunnen normaliseren. Vroeger zou ik... Als ik voelde dat ze mij vroegen als dwerg voor iets... Mm-hmm. Of om een cijfer te hebben van... Ah, we hebben ook mensen met een beperking op het scherm. Zou ik altijd nee hebben gezegd. Maar nu zit ik op het punt dat ik zeg... Vraag me daarom over, dat is goed. Dan zit er tenminste mee bezig. Want dat is niet het geval in onze maatschappij. We zijn daar niet mee bezig. Met mensen met een beperking. We zijn altijd met inclusie bezig en diversiteit. Maar dat stopt bij andere huidskleur. Dat stopt bij vrouwen. Dat stopt bij de Olympiegemeenschap. En die groep mensen met een beperking wordt weer... genegeerd eigenlijk. Die wordt weer apart gezet. Dat heeft heel veel verschillende redenen. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat ik daar ook elke keer wel tussen viel of zo. Snap je? Ik heb ook al tv-programma's gepresenteerd en toen is er niemand die heeft gezegd: oh ja, maar die mag dat presenteren omdat hij een gehandicapte is. In de high-end comment, zeg maar. Hè. Terwijl als de Kamal een programma presenteert, of Danira, dan is dat... Oh ja, het is weer omdat ze de cijfers moeten hebben. En dat is niet wat je wilt dat ze dat zeggen, maar dat is wel een noodzakelijke stap om het te voltooien. Om die weg af te leggen naar inclusie. Zullen er mensen dan moeten zeggen van ja, het is daarom. En dat... Allee, dat... Volgens, ik denk dat dat echt een noodzakelijke stap is. Dus dan denk ik, vraag mij maar gerust om uw cijfers op te krikken. Dat is goed. Want dan zijn ze daar tenminste ook mee bezig. Nu vragen ze mij omdat ze William Bouva willen dan, of zo. En ze weten wel dat dat een dwerg is, maar dat doet er niet meer zo toe, snap je? En als het uiteindelijke doel, maar de weg daartussen is niet afgelegd. Net omdat ik dat heel lang heb weggestoken, is dat geen ding. Wordt daar niet over nagedacht. Dus ja, dat, voor mij is dat wel een heel belangrijk proces van dat verwerken ook geweest. Dat toegeven. Van die groep deel willen zijn, want die groep is niet sexy, hè. Ja, er is niemand op deze planeet die denkt... Oh, amai, ik ben een gehandicapte. Daar wil ik nu eens bij horen. Nee, omdat die groep niet sexy is, omdat het beeld dat wij daarvan hebben, is... Oh, je bent automatisch een beetje een sukkelaar. Als je als gemiddelde mens je ogen sluit en je zegt, denkt eens aan iemand die gehandicapt is, dan zie je voor je iemand... Ja, die misschien in een elektrische rolstoel zit, een fysieke beperking heeft, ook een mentale beperking heeft, die dat bijna niet meer kan bewegen. Je ziet zo dat beeld voor u van, ja, oef, maar dat lijkt mij het allerzwaarste. Terwijl, als je zo iemand zei en je vraagt eraan, ja, maar jij zult wel, dat zal wel keierig voor u zijn... gaan die ook heel vaak zeggen... ja, maar ik trek ook wel mijn plan. Ik leef nog wel graag, of zo. Dat is een instinct van de mens... om altijd zich aan te passen. Dat is de natuurwetten. Survival of the fittest. En je wilt altijd de fittest blijven. Ook ongeacht je eigen situatie... moet je gewoon blijven je adapteren aan onze natuur... Maar ten tweede ook, er zijn nog zoveel duizenden andere beperkingen daartussen. Snap je? Ik heb ooit in een voetbalploeg gezeten voor mensen met een handicap. Daar waren onder andere... Er zat een man bij en die had maar één arm. Dan denk ik, ja... waarom zit jij hier eigenlijk? Ik bedoel, tegenover mij en met het oog op de sport voetbal heeft hij helemaal geen beperking. Integendeel, dan heeft een voordeel. Die mensen kan nooit hands maken. Snap je? Dat is, maar toch mag die niet naar een gewone voetbalploeg en zeggen ze daar, ja, nee, dat gaat niet. Waarom niet? Snap je? Dat is een, omdat ze al direct zoiets hebben van, ah, die heeft wel een arm minder, dus waarschijnlijk zal die wel... ja, dat kunnen we niet doen. Hè. Dan, ja, allee, die gaat ons ophouden. Die gaat ons niet sterker maken. Terwijl, dat weet je niet. Misschien is dat wel een Messi met maar één arm. Maar gewoon omdat je al dat beeld hebt van ja, die kunnen iets minder. Terwijl ik zie het leven en het lichaam eigenlijk als een soort van balans. De balans moet altijd in evenwicht zijn. Dus als er ergens iets wegvalt, wordt er ergens iets gecompenseerd om dat terug in evenwicht te houden. Maar dat is iets dat wij als maatschappij nog niet helemaal mee bezig zijn. Ik heb ooit in de klas gezeten met een man en die had één hand. En ja, met die hand moest hij alles doen. Dus die hand was ook, die was gigantisch groot, die was mega ontwikkeld, die was kei gespierd. Als ik mijn vulpen opende, dan moest ik echt zo dat doen en zien dat ik niet vol met inting. Terwijl Diego gewoon zo bam, met zijn duim gooide die dat topje eraf. Je ving dat op tussen zijn wijsvinger en zijn middelvinger, liet die zo naar beneden rollen. Zo, dat ik dacht, what the fuck. Er is niemand in heel die klas die dat kan. En jij zit hier, degene met een beperking. Ja, nee, die speelt al de rest weg als het gaat over dingen met je aan het doen of zo. Snap je? Dus dat is maar hoe dat je het bekijkt. En dat is ook waarom dat ik als comedian op podium geen beperking heb. Omdat... Er zijn collega's die daar jaloers op zijn. Die denken, fuck, dat is wel handig. Want dan heb je iets. Je hebt je uniek selling point gevonden. Je hebt je stem gevonden. Je weet, ja, als ik hiermee aan de slag ga, creëer ik iets uniek dat niet bestaat. Waar sommige collega's soms 10 jaar mee worstelen om hun eigen ding te vinden. Dus dan is Absoluut. Dat geen beperking.
En waarom was je dan vroeger toch... Misschien iets meer terughoudend, William, als je gevraagd werd voor een bepaalde rol, om daar toch in mee te gaan of toch in een bepaalde show te zitten? Of?
Omdat je ook je wilt geen freak zijn. Niemand wil dat zijn. Weet je, net omdat die groep niet sexy is om deel van te zijn... Kijk bijvoorbeeld naar de Hollybee-gemeenschap, hoe dat die de laatste jaren... Zijn die ineens super aanwezig in onze maatschappij? Iedereen kent die vlag. We hebben ook een vlag, hè. Ik weet niet hoe dat die eruit ziet. Zo. Geen idee. Er is niks cools aan om daar deel van te zijn. Terwijl als je nu bij de Hollybee-gemeenschap kijkt, dat is bijna een cool ding om deel van te zijn. Als ik bijvoorbeeld een transgender zie, dan zou ik daar... heel graag een babbeltje mee doen, want ik wil weten hoe is uw leven en waarmee zit jij bezig en heb je het gevoel nog van dat mensen anders naar je kijken omdat je dat zei. En dat is een soort van identiteit geworden. He, die hebben een groepsgevoel gecreëerd. En ik vind dat de max. Er is zo'n een hele grote trots achtergekomen. De pride is gewoon letterlijk de trots. En dat ziet ook de Black Lives Matter-beweging. Dat is, hey, stop eens. Wij zijn fucking trots om zwart te zijn. Hey, dat is graaf, man. Dan denk ik, alright, cool, man. Die hebben elkaar echt gevonden. En die gaan ervoor. En die hebben zoiets van, we gaan niet meer opzij. Hey, weet je, de maatschappij evolueert. De maatschappij hier in dit land is gemaakt 100 jaar geleden. En toen waren wij een redelijk homogene groep. Maar ondertussen is de wereld een dorp geworden. Je kunt subiet op je gsm... Oh shit, ik wil deze bestellen in Polen. En morgen ligt dat voor je deur. Maar dat heeft ervoor... Dat vinden we mega leuk. Maar we vinden het niet tof dat iemand uit Polen... morgen ook voor ons deur kan staan. Snap je? En dat vind ik een beetje... vind ik zo wat ironisch. Van ja, we vinden dat kei leuk dat wij op reis kunnen gaan naar Marokko. Morgen, of zoiets. Ik kan nu naar Brussel rijden. Zeg een vliegtuig naar Marokko. Alright, ik snap erop. Yo, tot volgende week. Maar als er een Marokkaan naar hier komt, dan denk ik, wat komt die hier eigenlijk? Vulken. Snap je? En dat vind ik zo van, ja, maar wij doen dat ook. We gaan ook naar daar. En dat is onze wereld, want dat is een dorp. Dus die maatschappij gaat zich mee moeten aanpassen. En wij zijn van nature uit, de mens is xenofoob. Wij zijn bang van alles wat dat nieuw is. Wij vinden alles wat nieuw is raar. Daar moeten we zo wat naar kijken. Ja. Als er morgen een alien landt, dan heel de wereld wil je zien. Hè?
Dat is waar.
Dat is
ook cool, ja, inderdaad.
Natuurlijk, ik zou dat ook willen zien. Hè? Ik ben heel veel met zo'n conspiracy theories bezig. Ja. Allee, niet dat ik daarin geloof, maar gewoon de ideeën daarachter vind ik heel, heel fijn om te zien hoe dat dingen evolueren en hoe dat zich uitbreidt.
Absoluut.
En als je ziet dat sinds Roswell, wat dat was, 70 jaar geleden is of zo, zijn mensen nog altijd bezig. Daar was een alien. Sowieso. En die leeft nog en die zit ergens in Area 51. En dan denk ik, ja, hoe hard wilde die eigenlijk zien? Terwijl als er een alien uit een ander land komt, dan denk je, ik moet die niet. Omdat je die al gezien. Snap je? Dus als er morgen een alien land komt, iedereen die ziet, maar 100 jaar later loopt dat hier vol met aliens en denken wij waarschijnlijk, oh, die fucking aliens altijd met hun gedoe. Hè, kunnen die hun eigen niet aanpassen aan ons? Snap je?
Dat is
hetzelfde concept. Dat zijn daar gewoon... Ja, dat is nieuw voor ons. En dat is beangstigend. En je denkt dat je overgenomen gaat worden of overmeesterd gaat worden en dat je niks meer gaat mogen. En, dat is niet, want iedereen wil gewoon zijn leven leiden. En,
zwaar.
Ja, so be it. Dus daarmee vind ik dat ook niet erg om mij daar meer achter te verstoppen. Omdat ik dat ook wil voor andere mensen met een beperking. Ik wil ook dat die trots durven zijn op wie dat ze zijn. En of dat ze iets misschien ergens niet kunnen, gaan die sowieso iets anders wel goed kunnen. En als vanaf dat die dat beginnen te beseffen, dan, ja, dan is die een trein aan het bollen, snap je? Dan zijn we vertrokken. Dan gaan die ook meer op straat komen. Dan gaan die ook meer zichtbaar zijn in onze maatschappij. 19% van de wereldbevolking heeft een beperking. Hè? Ja, die ziet 19%. En daar heb ik het niet over kleurenblind zijn of zo. Hè? Dat is echt een beperking. Dat is 1 op de 5 mensen op deze planeet.
Ja, dat is behoorlijk.
Maar dat is totaal niet vertegenwoordigd. Hè? Je ziet die niet op straat. Hè?
Ja, ik heb ook eraf gezien met je merk Club Fit. Heb je ook een t-shirt. Of is niet met Club Fit, maar heb je ook een t-shirt met een alien op.
Ja.
Maar ik vind dat jammer dat je dat inderdaad zo met je eigen merk dan ook zo is geen één of zo hebt gemaakt van een, als op een t-shirt zo een bepaald design of zo, dat zou wel cool zijn.
Wel, ik heb een skate deck en daar stak ik zelf op dat ik met mijn rolstoel van zo'n traprailing aan het grinden ben. Daar staat inderdaad ook een alien op.
Oké, cool.
Allemaal verwijzingen ook daarnaar, omdat ik zoiets heb van ja, dat kan ook cool zijn. Hey, mijn maten vroeger waren allemaal skaters. Als die mij een rolstoel zagen, dan had die zoiets van, oh, graaf, ik wil er trucjes mee doen. En dat zorgde er wel voor dat ik me altijd aanvaard voelde in die groep. Omdat dat, snap je, voor hen was dat een extra ding. Dat is hetzelfde gelijk dat als je vroeger een bril droeg, werd je gepest. Maar er zijn nu mensen die een bril dragen omdat ze er beter uitzien met een bril. Of omdat dat een stijlicoon is. En dat is zo'n beetje mijn droom dat dat ooit ook gebeurt met een rolstoel of met een hulpmiddel of het een of het ander. Hey, een wandelstok. Je kunt denken, oh, oké, dat is voor als je slechte been bent. Maar het is ook wel een beetje graaf, toch?
Absoluut.
Als je een wandelstok hebt, waar dat die het in ziet, een fles drank of zo. Ik heb wel eens een wandelstok gezien waar dat zo'n dobbelstenen in zaten. Je op elk moment kunt gaan dobbelen op je water. Dan denk ik, shit, dat is wel graaf.
Ja, maar als er iemand met een rolstoel komt die eigenlijk geen beperking heeft, vind je het dan ook niet dat een beetje uitlacherig overkomt, omdat die dan zit van ik zit in de rolstoel en ik heb hem eigenlijk niet nodig?
Wat hangt er vanaf van dat hij ermee doet? Als die zoiets heeft van ik zit in de rolstoel, dat is wel super nice.
Het is ook super nice, maar dan moet je gewoon niet... Allee, ik kwam soms een laaie mens, dan moet je ook niet wandelen. Ook wel gemakkelijk is, maar is dat dan een goede reden om...
Maar waarom niet? Hoe meer dat er in beeld zijn, hoe minder raar dat gaat zijn.
Ja, dat is wel waar, hè.
En je probeert dat eens en dan gaat je zien hoe dat mensen Chinees tegen je doen. Terwijl, als jij dat blijft doen, dat is en dat die zoiets heeft, ah ja, maar ja, die ken ik, ja, dan gaan die op den duur niet meer anders tegen je doen. Maar vanaf dat jij in die rolstoel zit, gaan die direct vragen, wat is er gebeurd? Is er, iets? Er is sowieso iets keihardig gebeurd. Zo.
Absoluut.
Zo, wel leuk, weet je. Zie je wel aan. Het zijn wel leuk,
ja,
toch?
Ja, inderdaad.
Waarom die?
Maar het is ook over aliens gesproken, William. Even terug in een bruutje maken naar dat juist. Je ging in op die voorstellen. En dan vraag ik me af, van, ja, wie deed er u eigenlijk die alien voelen? Was dat uzelf als persoon? Of was dat die groep waar je eigenlijk liever niet op die voorstellen inging? Of was het een combinatie van de twee?
Oh ja, dat is een goede vraag. Weet je, als ik iemand anders zeg met dezelfde beperking als mij, ja, dan stak ik de straat over. Ik wou die niet zien. Omdat ik zoiets had van, maar jongen, jij ziet er mega raar uit. En ergens diep van binnen weet ik wel, ja, dat is hoe dat de mensen mij zien, snap je? En dat was super confronterend, omdat ik wou, koste wat kost, niet dat mensen mij zo zagen. Ik wou dat die mij zagen als een van hen. En ik had zoiets van, als ik het zelf niet zie, dan is dat. En als ik dan zo iemand zag, ja, dan had ik wel zoiets van, shit, man. Ik zie er echt wel anders uit dan de rest. En het zijn echt wel anders. En, dat was gewoon mega confronterend. Ik kon dat echt niet aan. En als ze mij dan vragen voor zoiets, echt zo een dwerg te spelen, dan dat voelde voor mij echt zo aan van, ja, maar ja, ik ben wel een comedian, hè, of ik ben wel een acteur, of weet ik wat. Hè. Ik wil deze niet doen, omdat dan, daar kan ik mijn ding niet mee doen.
Ja.
En dat zou ik nog altijd niet doen. Zo, als ik het gevoel heb dat ik uitgebuit zou worden, zeg maar, of dat het is om iemand anders een goed gevoel te geven, dan zou ik het niet doen, tenzij dat ik er zelf ook een goed gevoel van krijg. Of zo, snap je?
Ja, snap ik.
Maar voor de representatie zou ik het dan weer wel doen. Maar wel in de juiste context. Snap je?
Ik snap het, maar dat is een moeilijke inschatting voor u om als persoon niet te maken. Hè? Want je kunt een voorstel krijgen en je denkt van, oké, ja, het kan ook anders uitgaan of oké.
Ja, 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 tuurlijk. Dat is altijd zo. Ja. Dat is natuurlijk de inschatting die ik dan moet maken. Zal vast ook wel nee hebben gezegd tegen dingen die wel goed hadden kunnen zijn. Zo.
Absoluut.
Maar ja, dat weet je nooit. Hè.
Nee, dat weet je als mens zonder beperking ook niet.
Voilà, dat weet je inderdaad. Ik heb ooit eens een verhaal gelezen dat Matthias Schoenaerts, dat ze die gevraagd hadden om Robocop te spelen en dat hij dat geweigerd heeft.
Echt?
Ja, en misschien dat hij nu ook wel zoiets. Ah, shit, ik heb wel fucking Robocop.
Ja, dat is wel waar. Deze dingen sowieso ook.
Ja, voilà, dus misschien, ja. Of misschien was het wel een kago inschat. Ik weet niet welke film dat was. Maar er zitten er ook slechte tussen. Dus.
Absoluut.
Dat is een beetje, ja, dat is de bluts met de baal, zeker.
Zeker. Wat zijn nou de voordelen om een beperking? Zijn er voordelen als je een beperking hebt?
Momenteel zijn er weinig voordelen aan. Ja, als comedian vind ik dat echt wel een voordeel om je eigen kijk te kunnen hebben. Voor de rest, ja, voordelen, die zijn er weinig. Er is veel gedoe wel rond altijd. Mm. Administratief is dat gedoe. Menselijk is dat gedoe.
Administratief?
Je moet alles uitzoeken. Snap je? Tussenkomsten, ja. Dingen waar je recht op hebt. Je moet het allemaal maar uitzoeken.
Of als je een locatie gaat zien van hoe is het daar voorhanden, is er wel iets
voor? Ook al bijvoorbeeld, als ik soms rond ga in de stad met mijn rolstoel, ik denk 75% van de winkels kijk ik niet binnen. Omdat er gewoon zo'n borduur voor de ding is. Kijk ik eigenlijk niet zelfstandig binnen. Hè.
Dus je bent niet van bewust van zo'n dingen.
Ah, wel, nee. Maar dat is niet uit slechte wil dat je daar niet van bewust bent. Ja, maar dat is gewoon omdat je. Ken jij mensen in een rolstoel? Die niet familie zijn?
Goeie nuance. Het feit dat ik al zo lang moet nadenken, ik weet van niet.
Zotte?
Ja, ik weet zotte. Van niet. Ja, dat is heel zot. Ja.
Dat is, ja, dat is ja, dat is bijna een soort apartheid.
Ja, want je zou zeggen, er zijn er niet veel, maar 1/5, die cijfers zit ik ook niet. Dus eigenlijk is het dan wel, ja. Ik heb wel mensen met mentale problemen, maar ja, valt die ook onder een beperking? Dat weet ik niet. En dus,
ja. Ja, die vallen zeker ook onder een beperking, maar zelfs als zou het maar 1% van onze wereldbevolking zijn, dat is 1 op de 100 mensen die zich maar echt in een rolstoel of zo zouden zitten.
Ja, dat is nog veel. Hè. Dat is
eigenlijk nog een kei veel.
Zeker representatief, zou het zo zeggen. Ja,
ja, ja, voilà. Ja, we zijn bij 8 miljard, 1% ervan. Ja. Dat is er toch al wel wat, denk ik.
Absoluut.
Dus dat is zo'n beetje het ding. Ja. Dan, als je daarover begint na te denken, dan pas besefte hoe hard die mensen wegzitten. En dat is ook letterlijk zo. Tegen mijn ouders zei ze altijd, stuurt je naar buitengewoon onderwijs. Terwijl die had zoiets van, ja, nee, want er is mentaal niks aan de hand. We gaan die gewoon naar het onderwijs sturen. Maar dat zei ze al altijd. En er zijn heel veel ouders die dan zoiets hebben van, ik zal dat dan maar doen, want ze zeggen dat ik dat moet doen. En dan zie je, waar is buitengewoon onderwijs gelegen? Dat ligt letterlijk in een bos, hè. Ver weg van onze maatschappij, hè.
Dat is waar, dat je dat zegt. Hè?
Al die buzelschool, dat is bijna allemaal ergens weggestopt in een rustige omgeving. En ik heb niks tegen buitengewoon onderwijs. Hè. Het concept moet er zijn. Hè.
Ja.
Maar wij doen dat veel te snel. En wij zonderen daar echt een groep mensen mee af. Onze kinderen met een beperking worden daar echt mee afgezonderd. Die worden 18 jaar en die kennen niemand zonder beperking.
Mm-hmm.
En omgekeerd. Je kunt 18 jaar worden zonder beperking en niemand kennen met een beperking. En dan denk ik, ja, dat is een segregatie. Dat wil zeggen dat er is gewoon een groep die elkaar niet tegenkomt. En zelfs in het buitengewoon onderwijs heb je dat zo in ja, onderdelen zich maar opgesplitst. Hey, je hebt dan bijvoorbeeld zo OV4, denk ik dat is. En dat is de groep. Dat zijn kinderen met een fysieke beperking zonder mentale beperking. Dus je hebt enkel fysieke beperking. En die krijgen in principe het soort van het onderwijs dat gewone scholen geven. Maar er is een verschil. Die hebben geen examens.
Waarom?
Dat vraag ik me ook af. Die worden niet getest op hun leerstof.
Okay,
wat voor signaal is dat?
Dat is een denigrerend signaal, denk ik. Ja,
dat is ook zo'n ding van, leert jij maar wat in. Waarom dan niet testen, want jij hebt dat toch niet nodig.
Het is altijd een beetje te veel bepamperen, denk ik. Zo van, te goed te willen doen, denk ik. Ja. Dat kan ook slecht uitdraaien.
Ja, absoluut, want dat is niet slecht te veel. Hè, maar dat is gewoon, dat is ja, historisch zo gegroeid in ons land. Hè. Dat komt vanuit het Caritas gegeven. Hè. We zijn een heel katholiek land. En ja, dat is iets waar we moeten voor onze gehandicapten zorgen. Hey, we gaan die, hoe doen we dat? We gaan die een beetje buiten de maatschappij zetten. Dan moeten die zich daar helemaal niks van aantrekken. En zo is dat verder en verder gegroeid, nadat die afstand wordt groter en groter. Je moet je eens inbeelden dat je heel je leven lang eigenlijk alleen maar te horen krijgt. Jij moet dat niet doen, want jij kunt dat niet. Ja, dan gaat een leven op de duur. Hè. Als je dan 40 jaar bent, denk je, ik moet niet zo, want ik kan het toch allemaal niet.
In dat opzicht heb je dan wel, denk je, dat je heel dankbaar bent geweest voor je ouders, die dan eigenlijk van primordiaal belang zijn geweest in je opvoeding en wie dat jij nu als persoon op vandaag een dag bent.
Absoluut, absoluut. Zonder hen had ik hier niet gezeten. Absoluut niet. Dan, wie weet waar ik dan nu zat. Dan, geen idee. Dan was ik misschien ergens op vrijwilligerswerk aan het doen. Want werken voor mensen met een beperking, dat is gedoe, hè, man. Je mag niet werken eigenlijk, hè, want dan zijn ze niet meer gehandicapt.
Is dat zo?
Ja.
Kun je niet werken met...
Je krijgt een uitkering.
Ja.
En die uitkering is opgesplitst in twee delen.
Okay.
Een werkloosheidsuitkering en een integratie tegemoetkoming. En een integratie, de werkloosheidsuitkering, hè, dat die wegvalt als je kan werken, is super logisch. Maar die integratie tegemoetkoming, die dient eigenlijk... Dat is eigenlijk... De overheid die zegt, kijk, onze maatschappij is niet aangepast aan u. Jij gaat extra kosten hebben om te kunnen meedraaien in onze wereld. Openbaar vervoer is eigenlijk niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Ik kan niet met een trein gaan. Dus ik moet met een auto gaan. Ik kost mij extra benzine, kost mij extra verzekering, noem maar op.
Maar ja, extra verzekering, ja, dat denkt er niet aan. Ja.
Oh ja, toen ik begon met autorijden, had ik een auto die aangepast was aan mij. Dus alleen ik kon ermee rijden. Ik had een voorlopig rijbewijs. En ik was 19 of 20 jaar. Geen enkele verzekering wou mij verzekeren. Eentje zei, oké, is goed, maar dan wel aan de hoogste graad van bonusmalus. Terwijl je begint, denk ik, op, je ziet midden. Ik betaalde toen al €3.600 per jaar aan verzekering. Voor een mini. Dat je denkt, wauw. Want ja, ik kon die verzekering niet op mijn ouders in hun naam zitten, want die auto was aangepast, dat wouden ze niet aanvaarden.
Ah, ja, juist, ja, op die manier. Ja,
iedereen start met, ja, hey, je rijdt mee met je vader zijn verzekering of je moeder zijn verzekering. Dat ging al niet. Dus ik zat daar, ja, wat moet ik doen? Ja, dat was het enige wat ik kon doen.
Je hebt dat gedaan?
Ja, ik kon niet anders. Ik moest met een auto kunnen rijden, want ik kan niet met openbaar vervoer gaan.
Maar is het dan ook anders, die integratieuitkering? Verschilt het dan van een invaliditeitsuitkering? Want die bestaat ook, denk ik.
Ja, wel.
Die zegt dat je,
daar begint, het is zo'n ingewikkeld systeem. Want je kunt, als je nu een ongeluk krijgt op je werk, dan val je niet onder de invaliditeit. Dan val je onder de ziekenkas. En dat is dan weer iets anders. En dan proberen die naar elkaar te wijzen van... Nee, hij hoort bij u. En er zijn mensen die daar gewoon tussen vallen. Die gewoon niks krijgen, want ja, ik hoort niet bij ons, ik hoort niet bij hen. Dus die integratie tegemoet komen, die tient op al die extra kosten om dat allemaal zo wat te dekken. En dan zeggen ze... Allemaal, je gaat werken. Ja, dan niet meer, hè. Dat je denkt, ja, maar hoe, wacht. Of dat ik nu een euro verdien per maand, of een miljoen, ik blijf die extra kosten hebben. Want je hebt zelf al toegegeven dat de maatschappij niet aangepast is aan mij. Je hebt al gezegd, ja, nee, hè, man, jij hoort hier niet bij. En, ja, dat is niet voor u gemaakt, daarom zitten wij u apart. Dus als je toch wilt meedoen, allee, hier zijn wat kosten gedekt. En dat valt ook weg. Dus, weet je, ik ben bijvoorbeeld zelfstandige en zeggen altijd, ja, als zelfstandige, dat is een sprong maken. Hè. Dat is een sprong in type. Ja, ik heb er twee moeten doen. Want als zelfstandige, maar ook ineens, viel alles weg. Hey, stel nu dat dat niet lukte, ja, dan moet je dat wel allemaal terug opstarten. En dan moet je weer periodes gaan overbruggen dat je geen tussenkomsten krijgt. Dus ik snap dat er voor heel veel mensen met een beperking, dat is gewoon beangstigend om te zeggen, ja, oké, ik ga werken. Dus er zijn er kei veel en die doen onbezoldigd werk of vrijwilligerswerk.
Dat is gek. Ja, want
dat is toch zoet?
Dat is zoet, want
zo motiveert je die toch niet om deel te zijn van onze maatschappij?
Absoluut niet. Want ik ben ook zelfstandig, maar ik vind dat nu al een... Ik vond dat voor mij al een serieuze sprong, omdat ik dacht van, oh shit, werk, allez, je wilt ook niet...
Je weet
zeker
niet wat...
inkomen en...
Ah, maar ja, voilà.
En dan komt dat er ook nog eens bij, dus ja, dan is het helemaal
voilà, ja,
terughoudend om daar iets mee te doen.
Ja, absoluut. Hè. En dat is maar een voorbeeld. Hè. Als ik thuis een appartement koop,
ja,
waar ik woon, ja, ik heb een keuken en er staan kasten van onder. En ook nog eens 10 kasten van boven en daar kan ik niks mee doen. Dus moet ik nog eens een extra kast kopen voor daar dingen in te kunnen zetten. Anders kan ik mijn borden niet wegzetten. Snap? Het zijn al die kleine dingen die ervoor zorgen. Daarvoor dient die integratie tegemoetkoming. En ik ben geen sukkelaar. Ik zal mijn plan wel trekken, maar dat is wel geen evidentie.
Nee, want jij hebt ook zelf afgedwongen. Hè? Want wat nu hebt verwezenlijkt, is ook door wie dat je zes persoon, je hebt dat zelf gedaan ook gewoon.
Ja, absoluut.
Zes, ja. Want ik wil ook even teruggaan op die rolstoel, dat je zegt van ja, 65% van de winkel is niet aangepast. Dan heb ik eigenlijk twee vragen. Eén, koopt je vooral online? En twee, waarom heb je eigenlijk echt een rolstoel nodig om vooruit te gaan?
Ja, ik kan ongeveer 200 meter stappen.
En wat gebeurt er dan?
En daarna krijg ik gewoon pijn en moet ik gaan zitten.
Komt dat door dat verschil ook, of niet?
Nee, dat was ervoor ook al zo. Ja. Maar dat heeft dat wel nog verergerd. Dus dat... Ja, ik heb die echt nodig. Trouwens, wist je dat ik daar eigenlijk ook geen recht op heb?
Hoezo?
Heel veel mensen denken, de rolstoel, dat je dat krijgt. Even.
Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja.
Dat is het niet. Je krijgt een tussenkomst. Je krijgt een tussenkomst. En met dat bedrag kun je zo'n rolstoel kopen die je in het rusthuis ziet.
Super basic.
Ja. Maar als je een beetje een aangepaste rolstoel wilt, die...
Of voor de meeste van toepassing iets van
ja,
stellen?
Tuurlijk, ja. Ik kan daar niks mee met zo'n rolstoel. Dat krijg je ook niet weg. Dan moet al de rest met jezelf opleggen. Hè. Dus ik heb al eens gehad als ze mijn rolstoel gepikt hebben. Kost keiveel geld. Je kunt dat ook niet laten verzekeren. Hè.
Gepikt?
Gepikt, ja.
Om dan door te verkopen of wat is de intentie? Of...
Geen idee wat er gebeurt. Je hebt al twee keer gehad.
Twee keer?
Ja.
En dan kom je eraan, hè. Wat dan?
Ja.
Dat is een dikke miserie.
Dat is keiharde miserie.
Dat is twee keer zo erg. Eén gepikt en dan twee van iemand die mee... Allee, joh.
Ja.
Dat is grillig.
Dus daar moet je ook allemaal zelf voor zorgen. Hè.
Wat heb je toen gedaan?
De eerste keer ja, heb ik nog 3 jaar mee zo'n... Je kunt ook een rolstoel huren van de mutualiteiten. Dat is dan ook zo'n bomma-rolstoel, zeg maar. Dus heb ik daar nog 3 jaar mee voortgedaan. Want je krijgt maar om de 5 jaar een tussenkomst voor een nieuwe rolstoel.
Maar op die moment, wat heb je toen gedaan? Je komt eraan en wat denk je dan?
Ja.
Shit.
Shit. Shit, ik heb toen mijn vader gebeld, die is bij komen halen met een auto.
Zijn naar huis gegaan.
Ja, dat is gewoon miserie. En de tweede keer is dat dan in het nieuws geweest. 2-3 jaar geleden was dat. Is dat gigantisch hard in het nieuws geweest.
En,
ja, dat was echt waanzin. Dat was het enkel het motorje van mijn rolstoel dat gepikt was. Ik had dat een week. En ik ben heus niet de enige waar het daarmee gebeurt. Ja. Dus dat... Ja, onze maatschappij is gewoon die...
Ik heb ook gewoon soms al geen zin meer, omdat je denkt van... Dat is net zoals met een fiets. Soms koop je ook geen dure fiets niet meer, omdat je denkt van... Allee, ik weet niet wat een goede vergelijking is, maar... Dat je denkt van, ja, wat als die gepikt wordt, want...
Ja, dat kan. Ja. Maar ja, een fiets is een keuze. De rolstoel is geen keuze.
Dat is slecht vergelijking.
Ik heb eigenlijk zelfs geen recht op die rolstoel. Omdat voor zo'n tussenkomst te krijgen, dan moet je voor een commissie komen...
Voor een commissie? Klinkt zwaar ook?
Ja, dat is een soort multidisciplinair team, noemt dat. En ik moest daar eens voorkomen. En ik vroeg op een bepaald moment... Een van de vragen is, kunt jij thuis je voort verplaatsen zonder rolstoel? In principe wel. Maar als ik daar ja op antwoord, dan weet ik, ik krijg geen tussenkomst voor een rolstoel. Want... Ja, je kunt thuis zonder rolstoel bewegen, dus dan heb je dat niet per se nodig. Maar wat voor een signaal is dat? Dat is letterlijk blijf thuis.
Dat is ook vreemd, want thuis doe je eigenlijk bijna geen afstand. Als je, dan, als je stappen zou tellen, dan doe je echt super weinig.
Ja, wel.
Je weegt aan de...
Er zijn een aantal mensen en er zit onder andere ook een dokter bij. Weet je wat hij aan mij vroeg? Die heeft niet de vraag gesteld, kun jij je thuis met een rolstoel verplaatsen? Hij heeft aan mij gevraagd, kun jij een kilometer wandelen? Ik zeg, nee, dat gaat niet. Als hij dat ga ik opschrijven dat je thuis niet meer je rolstoel... Dat je thuis een rolstoel nodig hebt. Ik zeg, ik zeg, hoe bedoelde? Hij zei, ik weet niet hoe lang dat uw gang is. Hè. Voor mij is het een gang tussen de 0 meter en de 1000 meter. Misschien een gigantisch landgoed, zei hij. Ja, dan ga ik je dat opschrijven. Want als ik nu zit, nee, dan krijg je geen rolstoel.
Gigantisch landgoed.
Okay. Maar ja, dat is toch erg...
Dat is super bizar, ja.
Dat is toch waanzin gewoon? Ja. Eigenlijk is dat de waanzin.
Ja, absoluut.
Mensen met een beperking, die weten allemaal, om de zoveel jaar moeten zo'n soort controle ondergaan. En dat is echt een controle om te laten zien wat je allemaal kunt. Hè. Ik ken iemand met 1 been, die moest om de 4 jaar laten controleren dat benen nog niet teruggegroeid was. Hè.
Dus eigenlijk kan die gewoon terug om te zien, van, ja, heeft die mens nog altijd wel een beperking?
En ik snap dat er beperkingen zijn waarbij dat kan evolueren en kan veranderen.
Ja.
Maar er zijn er heel veel waarbij het dat niet is. En eens hun tijd om te verdoen, van allebei.
Absoluut.
De wachtlijsten binnen de zorg.
Niemand is er blij mee. Degene dat die persoon moet ontvangen, dus de mensen met een beperking, maar ook de andere persoon die denkt ook van, denk ik dan, van, nou, wat zou ik hier aan gaan doen?
Ja, wij, ja, en dat is gewoon mega brut eigenlijk. Hè. Beeld u nu zien dat je... Hey, want ook,
ja, dat is bruut. Ja.
Dat is bruut. Wil je zien dat je het er moeilijk mee hebt?
Dan trekken ze eigenlijk ook in twijfel. Hè. Dan denk je,
ja, misschien zitten we wel aan het profiteren.
Ja,
zo.
Absoluut. Moest je deze gecontroleerd worden, zou het goed zijn.
Ja, maar ja, dat is toch zo, er al bijna van uitgaan dat dat, dat mensen zijn die profiteren, die dat... Tuurlijk zullen erbij zijn. Tuurlijk, absoluut. Maar niet iedereen, hè, man. Allee.
Klopt. Wat ik ook heb gelezen, wat ik echt enorm aan verschoten ben, Willem, is dat jij een proces hebt doorlopen om je te laten verlengen.
Ja.
Dat vind ik waanzin. Die gedachte dat ik denk van... Ja, dat is gek, vind ik. Dat is dat, ik wist één dat het kon, maar aan twee denk ik van... Ja, wat ging er door je heen op die moment dat je dat beslist hebt?
Oh. Mijn ouders hebben dat voor mij beslist. Ik was toen een jaar of 4, 5. En dat, ja, dat zijn een hele hoop operaties. Ik denk in totaal al 6, 7, 28 keer geopereerd ben. Ik denk dat ik al 8 keer opnieuw heb leren wandelen. Ja, ik ben wel blij dat we dat gedaan hebben. Omdat okay. dat heeft dat heeft aan mijn benen 20 centimeter bijgegeven. Aan mijn armen, ik denk iets van een 9 of zo. Dus dat heeft er wel voor gezorgd dat het... Dat was voor mij het grote verschil tussen... Ik moet echt alles laten aanpassen. Of... Oké, het is moeilijk, maar het lukt wel. Ik zal mijn plan wel trekken. Dus ik ben wel heel blij dat dat gebeurd is. Maar op die moment zelf, ja... Dat was van mijn... 4, 5 tot mijn 14 of zo. Ja, dat is niet fijn op die moment natuurlijk. Hè. In het begin weet je ook niet waarom gebeurt dit. Hè. Je bent 5 jaar geworden. Je ziet, je komt, ze gaan met u naar een ziekenhuis in Namen. Je wordt dan binnengebracht, je wordt een dag daarna geopereerd, je wordt wakker. Iedereen spreekt een andere taal die dat jij niet kent. En je, hebt zo, je wordt wakker en er steken allemaal pinnen en ringen uit je been. En je weet niet waarom. Mijn eerste reactie was, ik kan er al beginnen trekken, want dat moet eraf. Wat natuurlijk niet het beste idee was op dat moment. Maar dat is, ja, dat is heel overweldigend natuurlijk. Je weet niet wat er gebeurt. Je moet dat leren... Oh, ik ben heel vaak kwaad met mijn ouders geweest. Zo van, wat doen de golen mij aan? Zo, ja. En achteraf besefte ik van, ja, die doen nu niks aan. Die proberen nu gewoon... Die proberen nu te helpen. Die proberen nu voor hun leven te zorgen dat dat aangenamer zal zijn. Dus ik ben ze daar heel, heel dankbaar voor, dat wel. Ja.
Heeft dat een groot verschil gehad?
Ja, toch. Mijn benen 20 centimeter. Armen 9 of zo. Dus... Ja, dat is wel echt een gigantisch verschil. Zo.
Welke positieve impact geeft dat dan? Want ik kan dat niet goed vatten. Van, buiten het mentale misschien, maar voor de rest, wat heeft dat voor als impact?
Oh, dat je... Goh, ik denk, moest je dat niet hebben laten doen. Dan moet je zelfs heel je keuken laten aanpassen.
Oké.
Okay. Dan moet je echt met alles gaan rekening houden ineens. Ik kan nu met zo elke auto wel... Allee, de meeste auto's kan ik zo mee rijden. Heel soms moet ik een auto laten aanpassen. Toevallig mijn eerste auto moeten... Allee, heb ik dat laten doen? Dat moest daar ook wel mee. Dat ging niet anders. Maar anders zou dat ook al niet kunnen. Wat zou er nog allemaal zijn? Goh.
Ja, dat is toch allemaal niet bij stil. Hè? Dat is gek.
Nee, voilà, ik snap dat ook wel. Ja, dat moet je echt al je kledij, denk ik, laten aanpassen.
Ja, misschien een naïeve vraag, maar kon je dat dan niet laten rekken tot op de gewenste lengte?
Dat ging, maar dan had ik nog eens zo'n sessie moeten ondergaan. Je kunt dat niet in één keer allemaal doen. En daar heb ik dan toch voor gekozen om dat niet te doen, want dan komt er weer... Ja, dan komen er weer complicaties bij. Hè. Als je...
Okay.
Je voeten bijvoorbeeld zouden dan ook moeten laten verlengen. En dat is veel ingewikkelder. Want ja, anders zijn je voeten te klein voor je lengte. Dan zijn je handen ineens uit proportie. Dus je kunt er wel meer doen. Maar ja, dan wordt het allemaal ingewikkelder en ingewikkelder nog. Plus, dat is ook niet zonder gevaar of zo. Hè.
En je geeft ook eigenlijk aan dat je... En ook door die prijs dat je eigenlijk enigszins zelf moet aanpassen aan de maatschappij, vind je dat je nog altijd te veel moet aanpassen?
Vind ik wel. Ik ben dagelijks bezig met mij aan te passen aan de maatschappij, waar ik even goed belastingen aan betaal. waar ik even goed aan bijdraag. En daar heb ik het wel moeilijker en moeilijker mee. Zo van, ja, maar waarom moet ik mij altijd maar aanpassen? Er wordt weinig rekening gehouden met mensen met een beperking in onze maatschappij. En dat is niet... Nogmaals, dat is zeker niet uit slechte wil. Hè. Ik kon dat niemand wijzen, maar het moet wel eens gaan starten. Hè. Een vriend van mij heeft bijvoorbeeld een café. En, dat is in een oud gebouw. Mm-hmm. En die zei tegen mij, oh, William, ik kan toch niet verwachten dat ik hier alles rolstoel toegankelijk maak. Ik zei, kan ik dat niet betalen? Ook niet. Ik zeg, nee, dat hoeft ook niet. Maar dat had 50 jaar geleden al moeten gebeuren. 50 jaar geleden, dat zal hier wel eens gerenoveerd zijn. Hè? 50 jaar geleden. Dan had dat al gebeurd moeten zijn. Doe dat op de momenten dat het nodig is en begint daar nu al over na te denken. Ik kreeg onlangs een mailtje van een bankdirecteur. Even de Argentijn in Capelle, geloof ik, die zat hem zet. En die zei tegen mij, oh, William, ik heb u een brief gelezen. En mijn eerste reactie was, ja, William, wat verwacht ik aan u? Die zei, ik heb één klant in een rolstoel. Ik ben een nieuw kantoorgebouw aan het plaatsen, zei hij. Je kunt toch niet verwachten dat ik alles zomaar aanpas? Ekeren, dat was het. En zei, dan heb ik u een brief nog eens gelezen. En hij zei, dan begon bij mij te draaien, zei hij. En zei, ineens had ik zoiets van, ja, maar wacht eens. Een beperking, wat is dat? Hij zei, dat kan even goed zijn. Hij zei, als ik nu morgen aangereden word en ik zit voor de rest van mijn leven in een rolstoel, was of iemand bij mij, iemand van mijn werknemers of mijn familie. Of hij zei, als ik nu eigenlijk klanten aan het verliezen ben die keigraag bij mij willen komen, maar die gewoon letterlijk niet binnen kunnen. Hij zei, ik stel mij er eigenlijk niet voor open dat ze binnen kunnen. Ik heb daar niet aan gedacht. Terwijl ik probeer alles te doen om klanten met bijvoorbeeld een andere culturele achtergrond, om die zich welkom te laten voelen. Om de klanten die misschien tot de LGBTQI+ gemeenschap horen, om die zich welkom te laten voelen. Daar zou ik over nadenken van, oké, wat kan ik daarvoor doen? Hey, of als er iemand bij mij komt solliciteren en die zegt, ja, maar ik ben ook homo. Kan mij dat schelen, zegt hij. Of transgender. Zeg welkom, mijn man. Als jij goed bent in je job. Hij zei, maar bij die groep doe ik dat precies niet. En hij zei, ja, dat heeft bij mij de klik gemaakt van, ik ga dat hier zo toegankelijk mogelijk maken. Ik ga hier zoveel mogelijk aanpassen als wat dat kan. Want ik wil dat iedereen kan binnenkomen. Want hij zei, ik doe het al niet. Eigenlijk doe ik het al zelfs niet. Zou ik dat al niet moeten doen voor anderen? Ik zou het voor mezelf al moeten doen. Want eens dat het zover is, is het te laat. Hè? Het is niet de vraag, ga ik ooit hulpbehoevend zijn? De vraag is, wanneer ga ik dat zijn? En als je daarop voorbereid bent, dan ben je heel blij dat je erop voorbereid wordt. Want dan moet je niet heel je huis gaan aanpassen. Of je werkvloer, of weet ik wat. Het zijn de kleine aanpassingen nu die ervoor gaan zorgen dat bijvoorbeeld iemand met een rolstoel binnen kan. Die ervoor gaan zorgen dat als jij in een rolstoel terechtkomt, wat ieder van ons kan overkomen op eender welke moment, die er dan voor gaan zorgen dat jij ook nog altijd binnen kunt. En dat de klap veel minder groot is van ineens kan ik niks niet meer. Vraag maar eens aan iemand die in een rolstoel is terechtgekomen gedurende zijn leven. Daar hadden die vroeger nooit aan gedacht. Hè? Denk dat als kind, ik ga ooit mijn benen kwijtgeraken. Nee, als kind denk je, ik word astronaut of ik ga brandweerman worden. Of weet ik wat. Je denkt niet aan wat er allemaal kan mislopen, maar eigenlijk zou je het beter daar ook wat op moeten voorbereiden. En alleszins toch zien dat niet het einde van de wereld dan is of zo.
Ja. Dat is wel mooi dat die zelfreflectie daarin is geweest.
Ja, ik vond dat een fantastische manier van kijken. Van, ah, shit. Het is ook zo. Ik bedoel, toen ik geboren werd, mijn ouders hadden ook niet verwacht dat ik zo ging zijn. Hè. Daar hadden die ook niet aan gedacht. Hè. En dan zei iedereen, ah, maar je was zo erg. Goh, misschien zal hem wel... Ja, ik weet niet, misschien... Allee, misschien kunnen we wegsteken. En nu zeggen ze, ja, je zult er wel trots op zijn. Hè. Die hebben ze van, ja, toen ook. Maar gewoon dat toen... De toekomst die jullie voor hem zagen, was dat hij niks zou kunnen. Dus dat is een mentaliteit. Dat is een vooroordeel. Dat is een beeld van, ah, die gaat dat toch niet kunnen.
Absoluut. Opmerkelijk, want wat je ook aan het doen bent, en je bent veel dingen aan het doen, je bent ondertussen ook met de derde show bezig. Ik heb serie gemaakt de eerste ook ergens. Megalomaan,
ja,
Reset en nu Boeva. En dan zo Boeva met een 30, ja. Dus die OOE met een 30 veranderd. Ik vraag me ook altijd af, Willem, hoe komt zo'n show tot stand? Stel je gewoon op en zeg je van, goh, ik ga een show schrijven? Of?
Nee, dat is wel een lang proces ook. Hè. Dat duurt toch wel gemiddeld een goed jaar. Waarvan ik eerst 6 maanden denk, oh, ik heb nog keiveel tijd. En dan die 6 maanden na denk ik, blinde paniek. Dat is echt een proces van... Kijk, uw eerste show is een samenraapsel. Je start, je hebt 10 minuten materiaal, je speelt dat, komt eens 5 minuten bij, nog eens 5 minuten in. En dan ineens breek je door en moet je een show hebben. En je zegt, oké, alles wat ik heb, duw ik bij elkaar. Ik zoek daar een lijn in en ik schrijf nog wat bij. En dat is je eerste show. Maar vanaf die tweede show beginde... Dan is dat ineens... Ja, deze is gestopt. Je hebt nu zoveel tijd om de nieuwe te schrijven. Dan moet je over een idee denken, ineens. Ineens wordt dat, oké, nu kan ik op voorhand denken... Wat is mijn doel? Wat wil ik doen? Wat wil ik maken? En begint je in functie daarvan te schrijven. Dus dat evolueert altijd nog. Want mijn derde show bijvoorbeeld was dan de eerste show waarvan ik dacht... Oké, dit is wat ik wil doen. Dit is mijn stijl of zo. Dat was de eerste show waarvan ik echt tevreden was zelf. Dat ik echt voor mezelf zoiets had van... Hier heb ik geen compromissen met mezelf moeten sluiten. Van, dit stuk vind ik niet zo leuk. Maar ja, ik ga het maar doen, want de mensen hebben dat graag. Of het past goed in het verhaal. Nee, die show was echt... Dit is wat ik wil maken. Was ook een hele persoonlijke show. En nu moet ik binnenkort weer een nieuwe schrijven. En dan begin je na te denken... Oké, wat is het thema waar ik het over wil hebben? Welke richting wil ik uit... En ik heb zo'n lijstje met allemaal dingen die mij opvallen. En op een of andere manier is er toch een soort van gezamenlijk denken in onze maatschappij. Ik denk, we zijn allemaal individuen, maar ik heb wel het gevoel dat wij op een of andere manier als maatschappij ook een gezamenlijk brein vormen. Die daar geprikkeld wordt en... Dat begint bij iedereen in zijn achterhoofd te leven. En zo komen evoluties op gang en trends en noem maar op. Hè. Dingen die leven in onze maatschappij. En ik, op een of andere manier, doordat ik dingen opschrijf die mij opvallen, past dat dan wel weer in dat thema waar je aan wilt werken. Dat thema waar je mee bezig wilt zijn en... Dat wordt op een of andere manier actueel. Ik weet niet juist hoe dat komt.
Okay.
Dat is een soort... Ik zeg het, ik heb echt het gevoel dat als een maatschappij een soort van... Er is niet toevallig dat wat wij uitvinden of wat dat hip wordt, dat dat op die moment hip wordt. Ik denk echt dat dat allemaal getriggerd wordt door wat er leeft in onze maatschappij en doordat mensen in hun kop daarmee aan de slag gaan en daarover beginnen na te denken. Het is vaak als iets uitgevonden wordt, dat iemand anders dat toevallig ook op die moment uitvindt. Dus dat moet toch ergens iets zijn dat je... dat we toch allemaal wel... we kiezen als maatschappij een richting uit waar we heen gaan. En dat zorgt ervoor dat onze gedachten ook in die richting zullen gaan, denk ik. Dus als comedian begin je daar dan mee te spelen en de dingen eruit te halen dat je leuk vindt, dat je niet leuk vindt, waar je kwaad van wordt, waar je verdrietig van wordt, wat je heel raar vindt. En dan begin je daar rond te schrijven. Je begint over die thema's op te zoeken, uit te zoeken. Als je comedy over iets wilt maken, dan moet je er eigenlijk zoveel mogelijk over weten. Hoe meer je erover weet, hoe beter. Want dat wil zeggen dat je de materie door en door snapt. En dan kun je de vreemde elementen beginnen zien. Dat start van het kleine idee. Hè. Ik heb in mijn tweede show bijvoorbeeld een heel stuk over insecten. Mm-hmm. Over 20 minuten over insecten. En dat zou staan uit één gedachte. Ik heb schrik van spinnen. Dat is alles. En dan begin je dan te denken, oké, spinnen, ja, oké, hoe zit dat eigenlijk? Wat doen die? Waar zijn die mee bezig? En dan moet je te denken van, ja, weet je, waarom zitten die eigenlijk altijd in de hoek van de kamer? Hè? Want ik heb altijd zo mensen die zeggen, hoe minder spinnen in mijn huis, hoe liever bij mij. Maar zo mensen die eten de vliegen op. En dan denk ik, ja, maar hoezo eten die... Dan moet je zo te denken van, oké, vliegen, wat doen vliegen? Vliegen zijn vervelend, die vliegen rond. En die komen ook altijd op je gezicht zitten. En dan denk ik, dus die spin eet die op. Maar wat doet die spin? Die zit een hele dag in de hoek van de kamer. Daar komen geen vliegen. Ik weet niet of bij u zit, maar vliegen bij mij thuis zitten niet in de hoek van de kamer. Die zitten op mijn gezicht. Dus wat is die spin eigenlijk aan het doen? Snap je? Zo komt dat allemaal tot... En dan begin je, oké, er zijn ook andere insecten. Je hebt zo wormen. Ja, dat vind ik dan grappig. Omdat als je een worm in twee hebt, kunnen die alle twee voortleven. Ja, zo,
dat is gek.
Hoe is dat dan? Waar zijn die elkaar dan terug tegenkomen? Zijn die dan kwaad op elkaar of niet? Of zo? Snap? En gewoon daarmee beginnen spelen. En zo krijg je situaties en ontstaan de show eigenlijk. Ja,
ja, want het laatste thema ging over, denk ik, vooral levensvragen en de dood. Hè, Boba. Ja. Dan vraag ik me ook af omdat je het hebt over de kracht van een soort van gemeenschappelijk brein dat we allemaal hebben. Ik ga er ook wel mee akkoord. Ik denk ook wel dat we verbonden zijn, maar ik vraag me ook wel af, William, hoe kijk jij naar de kracht van het denken bijvoorbeeld? Want wat ik ook al ervaren heb in mijn leven, is dat je denken waanzinnig veel kan beïnvloeden in je leven.
Ja, dat is absoluut zo. Hè. Als puber denk je altijd dat je mega cool bent. En dan zie je eigenlijk zo 10 jaar later in en denkt, oh my god. Voor een paar jas waardig eigenlijk, snap je? Of dat je brein op een andere manier denkt op die moment. Ik ben daar ook van overtuigd dat mensen ook echt... Ja, je verandert ook op een manier. Hè. Ik heb eens gelezen dat om de 7 jaar zijn al je cellen vervangen.
Juist, ja.
Dus eigenlijk zie je gewoon een volledig nieuwe mens dan op die moment.
Dat is gek.
Dus je bent iemand anders. Dus waarschijnlijk is je brein ook veranderd dan op die moment. Dus... Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ineens niet meer allergisch bent aan iets. Of een allergie bij krijgt. Daar heb je altijd zoveel jaar kans op. Dus dat wil zeggen dat moet er toch iets... Dat moet je brein toch ook voor heel veel belangrijk zijn. Ik vraag me altijd af... Mijn gedachten worden gecontroleerd door mijn brein. Maar wie controleert mijn brein? Dat moet ook iemand zijn dan, of zo. Of ben ik dat?
Absoluut,
of
nee, ja.
Wie is er nu eigenlijk baas over wie?
Inderdaad.
En dat vind ik wel leuk, of zo. Om daarmee, ja, vind ik fijn om aan te denken.
Is dat inderdaad uw brein... Ik vind het ook heel vreemd dat je... Er komen soms heel gekke gedachten ook binnen. Soms minder gek, soms goed. Maar inderdaad, ja, wie controleert dat? Omdat je dan ook de vraag kunt stellen van... Hoe zijn die er gekomen? Is dat omdat je misschien als kind onbevlekt was, dat je eigenlijk alles nieuw was, waardoor je dan een bepaalde invloeden krijgt in je onderbewustzijn, waardoor dan bewust dat je ineens bepaalde gedachten begint te denken of zo? Of?
Ja, ik denk dat inderdaad dat je onderbewustzijn wel heel hard ook beïnvloed is door je opvoeding, door hoe dat mensen met je zijn omgegaan. Ja, dat, hoe kom je op bepaalde gedachten?
Want dat moet ook... Ik ben ook heel vaak met dat mentale bezig. En denk ik, van sommige mensen gaan misschien, wijken misschien een beetje af van de standaard, omdat ze zich even laten meeslepen door bepaalde gedachtengangen. Misschien en denk ik, van je moet ook als persoon krachtig genoeg zijn om soms je gedachten te laten razen en er ook een soort van abstractie te kunnen maken. Dat je denkt, van ik kijk daarnaar als in een vogelperspectief. En ik zeg van, ja, deze pak ik aan en deze pak ik niet aan.
Ja, tuurlijk.
Want de kracht ook bijvoorbeeld van het denken is... Ik heb dat zelf een keer onlangs een marathon gelopen en dan is dat eigenlijk bij mij nog harder binnengekomen. Die kracht van dat mentale, omdat ik toen waanzinnig veel emoties door mijn lichaam stroomde. En alles van mijn lichaam zei, stop ermee. En dat ik eigenlijk mentaal zei, nee, ik ga gewoon toch door.
Ja, tuurlijk.
Dat is natuurlijk wel een moeilijke grens, maar wat ik wel heb gemerkt is... Daarna ook, ik ben ook een beetje een andere persoon geworden daardoor, is dat je... bepaalde dingen soms niet kunt... Allee, manifesteren is misschien een groot woord, want je moet ook actie ondernemen, maar je kunt wel bepaalde dingen denken, daarnaar handelen, En ja. Op een of andere bijzondere manier gebeuren er dingen in je leven waar die zich aandienen, die dan bijdragen aan, die, aan dat gedachte.
Ja, ja, ja.
En,
ja,
dat gesteld. En daar sta ik soms echt versteld van eigenlijk.
Ja, ik heb als comedian ook heel vaak dat ik soms zo'n ding, dan gebeuren er dingen. En dan denk ik, maar ik zie ergens een soort van opperwezen dat zoiets heeft van, ik ga nu grappige shit laten overkomen of zo. Dat ik denk, maar dat is precies een way of life of zo. Van, je trekt dat op een of andere manier, trekt die dingen dan ook aan. Van, ja, ik ben op zoek, als ik een show schrijf, dan heb ik echt het gevoel dat mij veel meer dingen overkomen van dat ik denk, maar wat is dit? Ik ga hier iets mee doen op het podium. Zo, snap je? Hoe kan dat, dat? Ik maak ineens grappige dingen mee of zo. Dus ik denk wel dat misschien is dat een soort van filter dat je brein kan krijgen. Van, hey, een beetje gelijk een Instagram-filter. Van, oh, ik wil dat er hier wat zonniger uitziet, dus ik ga dat hier wat lichter maken of zo. Zodat dat je brein kan denken soms van, oké, William, je bent nu in schrijfmodus. En als er iets gebeurt in je leven, dat het anders ook gebeurt misschien. Maar je gaat dat nu veel meer opvatten vanuit die comedy-modus. Van, ah ja, voilà, je ziet dat met die filter over. En dat je denkt, ah ja, dat is eigenlijk ook wel interessant of zo, dit. Ik ga dat meenemen. Ik ga dat in mijn gedachten meenemen of zo.
Ja, wat ik ook soms denk, is dat je, als je bepaalde dingen denkt, ik zeg nu maar, als je denkt van, ja, ik ga zobiet een groen licht hebben.
Ja.
En dat groen licht is er, dan kun je de vraag stellen, één, de afdwingen, of twee, is dat omdat je dacht dat je groen licht ging hebben en toevallig is dat licht nu groen, waardoor je denkt van, amai man, ik zie hier de wereld aan het veranderen.
Ik zie wel, ik heb psychic powers.
Ja, want ik heb nog zo, bepaalde dingen, ik heb nu onlangs, ik had een opdracht normaal deze donderdag.
Ja.
Maar ik had eigenlijk gehoopt dat die niet doorging, omdat ik die dan voor een andere opdracht kon gebruiken. Dus ik bel die mensen op, die mensen zeggen ineens, schoorvoetend, van ja, het zal toch niet doorgaan eigenlijk. De inschrijvingen waren minder dan verwacht, ik zit in events, bla. Ja. Want normaal ook niet, je hebt een afspraak, maar waar ik ook aan zei van ja, oké.
Ja, ja, tuurlijk.
Het is geen probleem, omdat ik al ergens had gehoopt dat hij dat ging zeggen in de, en dan in de veronderstelling van oké, ja, dan kan ik die andere opdracht aannemen.
Ja,
en
ja, ja.
Gewoon, dus ik belde van, ja, kijk, hoe zit het ermee? En dan denk ik ineens van, ja, goed. En dan denk ik van, ja, of dat is zo'n principe met een auto, hè. Je denkt van, ja, ik wil een Maserati of iets anders. En je ziet op de weg alleen maar ineens Maserati. Maar dan denk je van, ja, dat is omdat je eraan denkt en dan mag je dat, is een soort van bevestiging dat je krijgt, hè, van, normaal gezien reed die auto er ook.
Maar
als je gewoon er ineens aan denkt, denk je van ja, ik zie die auto wel. Maar dan denk je van ja, dat is niet omdat je dat reed normaal ook, zo omdat je er nu gewoon een focus op hebt.
Ja, ja, ja.
Denk ik dan.
Ja, dat zal, ik denk dat ook. Want, oh, nee. Ik weet nu niet of dat je die realiteit kunt vervormen daarmee of zo.
Maar William, niet leeg. Je hebt vroeger ook geprobeerd om zo, ik weet niet of je van die setup gekeken, zoals die drie vrouwen die zo konden toveren en zo. Ik heb het ook al geprobeerd
om
het glas te laten bewegen en zo.
Come on! Nee, het werkte niet. Het heeft nooit gewerkt.
Bij mij ook niet. Ik heb het nog best langs geprobeerd.
ja, ik denk inderdaad. Ja, dat doe ik allemaal zo. Misschien, als jij dan niet gehoopt had dat die opdracht niet zou doorgaan, dat die dan ook niet door was gegaan en dat je dan zoiets had gedaan. Ah, ik wou dat die opdracht doorging. Dus, ja. Maar voor mij is dat vooral ook een mooi teken van hoe dat je, als je een positieve mindset hebt, dat je daar dan ook wel positiever door in het leven gewoon staat, snap je? En dat, ja, ik heb altijd zoiets van, ja, weet je, je kunt buiten komen en denken, verdomme, het regent weer. Ik haat regen. Of je kunt denken, hey, het is wel goed voor de planten.
Absoluut.
Dus het is maar hoe dat je het bekijkt of zo. Het glas is half vol dan.
Ja,
die half leeg.
Ja, ik heb geleerd, maar recent, is dat je daar neutraal in kunt blijven. Dat je eigenlijk denkt van ja, regen is ook maar een verschijnsel van de natuur, net zoals
ja,
de zon.
Voilà.
En uiteraard is het fijner om de zon te wandelen, maar je kunt denken van oké, het is er. En we gaan er gewoon mee om, terwijl dat je dan dat je die verdrietigheid zeg maar, ervan kunt loskoppelen. Dat gewoon ook dat je dat kunt koppelen aan iets van kijk, dat gebeurt en ik heb er eigenlijk geen controle over.
Ja, absoluut.
En dat je dat gewoon laat losgaan eigenlijk.
Ja, ja, absoluut. Ja, voilà, gewoon positief blijven denken of zo. Ook al is dat soms moeilijk, hè. Ik bedoel,
want ik heb onlangs ook zo een filmpje gezien ook. En dat ging over dat gaat voor u ook interessant zijn, over dat je het leven als een spel moet zien.
Ja.
En dat het ook zo interessanter kan worden. Heb je dat je zo je eigen oplevelt doordat je de cursus volgt? Dat je,
ja, dat is ook
zo. Je bent een acteur, maar je eerst keer je acteur al, omdat je denkt van, amai, ik ben mij aan het verbeteren of aan het proeven, ja, het leven, aan het experimenteren. Dat je dan zo denkt van, en dat is ook wel cool, maar zo te zien dat je dan in een game zo denkt van, godverdomme, ik wil hier alles vol, ik wil mijn fighting skills met 100%, ik moet 100% kunnen zwemmen, ik moet alles gewoon de max hebben. En dan gaat er ook echt keihard voor.
Ja, tuurlijk. Ja,
dat ook zo een beetje in het leven te zien. Hè.
Ja, maar dat vind ik ook. Ja, weet je, pas op, dat is een moeilijke soms. Hè, want dan, ik laat mij er ook wel eens in meeslepen. Van, ja, ik wou echt dat doen en nu gaat dat niet. Of ze hebben mij niet gevraagd ervoor, of weet ik wat. En dan, maar dan probeer je ook zo. Dan zal het uw tijd niet zijn. Dus we gaan iets anders doen en dat is ook leuk. Weet je,
probeer ik ook te doen.
Je kunt bezig blijven, zo, dus ça va wel.
Absoluut.
En dat is ook kei belangrijk dat je bezig blijft. Je niet zit te wachten op iets of zo. Nee.
Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen eigenlijk?
Het beste advies dat ik ooit heb gekregen. Dat is een goede vraag. Mijn vader zijn levensmotto was, het leven is boeiend. Ik denk dat dat wel misschien wel het beste advies was dat ik al heb gekregen. Hè.
Absoluut. En heb je ooit eigenlijk dingen, of heb je van sommige dingen spijt in je leven? Heb je ooit, wat is eigenlijk je grootste spijt dat je in je leven al hebt gehad?
Grootste spijt dat ik ooit in mijn leven heb gehad? De grootste spijt dat ik ooit in mijn leven heb gehad is... Dat ik niet sneller op mijn strepen ben beginnen staan of zo. Dat ik niet sneller heb kunnen inzien van... Nee, doe dat niet. Zo snap of zo. Dat ik niet sneller heb kunnen... Ja, waar ik nu heel veel mee bezig ben, die inclusie voor mensen met een beperking, dat ik daar niet sneller ingegrepen heb, is wel heb ik wel heel veel spijt van of zo, dat ik niet...
Waarom neemt u dat kwalijk?
Omdat ik al meer had kunnen doen. Dat het misschien sneller kunnen gaan.
Je hebt natuurlijk ook nu nog altijd niks kunnen doen.
Dat is ook waar. Maar heb ik al veel gedaan, dat is ook een vraag, toch?
Je zit er wel mee bezig.
We zijn ermee bezig. Ja, voilà. Maar het is wel frustrerend. Hè.
Ja?
Ja. Toch vaak het gevoel dat de geesten niet altijd even rijp zijn. Zo, en dan weten we, oké, dat is een proces, dat heeft tijd nodig. Maar dat is soms, toch. Ik heb toch al heel slimme mensen heel domme dingen horen zingen. Dat ik denk... Daar waar ik teleurgesteld door was en dan tegelijk ook wel daarna dacht hij, oh, maar Willem, je hebt ook al wel echt heel domme dingen gezegd. Dus in mijn leven, toch?
Dat is waar, absoluut. Het is en er is een verschil natuurlijk tussen intelligentie, heb je op veel niveaus. Hè. Vooral het grote onderscheid is inderdaad hetgeen dat je weet. En je emotionele intelligentie natuurlijk. En daar is af en toe wel een beetje een discrepantie in.
Absoluut. Zo. Ja, het is ook zo... Hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer ik mij verbonden voel met zo de andere minderheden, zeg maar. LGBTQI+ gemeenschap, Black Lives Matter-beweging. Hoe meer ik mij daar verbonden mee voel, omdat ik zo voel... Oh shit, dat zijn echt keihard dezelfde dingen die hier gebeuren, die daar zij ook voor hebben moeten vechten, snap je? Zo, ik zie nu soms ook mensen commentaar geven op het ding van... bijvoorbeeld over tv-programma's en dan zo van... het is nooit niet goed voor hem en ons programma is wel anders of zo. En dan denk ik... Het is weer gewoon hetzelfde ding. Zo. Mensen zonder beperking gaan beslissen wat wij mensen met een beperking moeten voelen. Zo, snap je? Zo... Dat is hetzelfde als mensen, blanke mensen in onze maatschappij die gaan moeten zeggen wat mensen met een andere huidskleur in onze maatschappij moeten voelen. Zo, je hebt geen idee.
Absoluut.
Stop met praten, je weet niet waarover dat gaat.
Dat is waar en ik heb ook al gemerkt, ik ben daar zelf ook soms schuldig aan, maar ik merk ook zelf dat het heel moeilijk is soms, want ik ben iemand die heel veel inlevingsvermogen heeft, vind ik, van mijn eigen aanvoelen. Is het nog soms heel moeilijk om in te leven in een bepaalde leefwereld. Ja, die van u bijvoorbeeld, maar ook van een ik heb onlangs ook een mosse die mij geïntroduceerd, een vrouw of een vrouw aan zich, die wordt lastig van op straat, dat je ook denkt van ja, dat gebeurt niet zoveel. En dat die vrouw zegt van ja, dat gebeurt wel. En dan dat je soms denkt van ah ja, en dan je denkt van ja, je hebt zo, je bent zo hardwired, dat je denkt van ja, omdat je dat zelf niet meemaakt en dat echt, echt letterlijk niet meemaakt, is soms heel moeilijk om daar.
Ja, en omdat je dat zelf ook waarschijnlijk niet doet.
Nee, absoluut.
Denk je dat niemand zo is?
Dat is mooi gezegd, dat klopt. Ja, dat is zo. Dat is zo. Dat is echt een mooie reflectie. Denk. Dat je daarna zelf denkt dat je niet doet, dat dat ook niet gebeurt.
Ja, voilà. Of dat je het soms ook gewoon niet beseft. En verstaan me ook niet verkeerd. Wij zijn onze maatschappij moet volgens mij ook wel echt. Maar moet er ook echt een veiligere omgeving worden om fouten te kunnen maken. Vanaf dat iemand iets. Soms is dat. Nogmaals, dat is vaak niet slecht te willen, maar. Soms is dat ineens iets emotioneel dat je reageert of weet ik wat. En we moeten ook wel kunnen praten met elkaar. Ik denk dat dat gewoon superbelangrijk is. En om elkaar ook te kunnen begrijpen. Snap je? We hebben zo'n heel hard zo'n wij-zij gevoel. Terwijl dat bestaat niet. Er is alleen maar ons. Dat is het enige die er is. Hè.
Klopt. En ik vind dat jammer dat ook sommige. Ik zal nu een beetje politiek hebben, dat sommige partijen daar ook op focussen. Dat je dan denkt,
ja.
Het is een beetje jammer dat je daarop focust, want dat draagt ook niet bij aan.
Nee, aan je polariseert gewoon. Voilà. Ja.
Het is heel jammer, want ik vind, maar die draagt niet bij. Je kunt niet al. Allee, ja, het is gewoon heel jammer. Sommige mensen daar heel hard op inzetten. En dan denk ik, van, ja, dat is misschien nu populair, omdat je de emotionele dieren dat wij zijn, daar soms op inspringen en niet meegaan. Dan denk je van, ja, hij heeft gelijk.
Ja.
Dat je denkt van, oh. En dan daarna ga je het laten bezinnen en denk je van, ja, wat voor onzin is dat eigenlijk?
Natuurlijk.
Maar bon. Want we hebben het ook al over alienschat en zo. En ook omdat die laatste show over levensvragen ging en de dood. Hoe kijk je eigenlijk zelf naar de dood, William? Wat is voor u dat? Wat gebeurt er? Vertel eens. Wat voor gedachten gaan er bij u rond, als je daaraan denkt, aan dat begrip?
Aan de dood? Oh nee, dat vind ik. Vind dat een heel rustgevende gedachte. Ik had vroeger heel veel schrik van de dood.
Mm-hmm.
Ik vond dat heel beangstigend en nog altijd ergens.
Check.
Maar ergens vind ik het ook wel een rustgevende gedachte dat je doodgaat. Omdat alles wat wij doen op deze planeet is eigenlijk echt zeer relatief. Ik denk, het is gemiddeld 3 generaties voordat niemand ooit nog een idee heeft wie dat jij waart. En dat jij gewoon een vage herinnering bent of een abstract concept van een bed overgrootvader of zo, snap je? Of ergens een verre voorvader bent. Ik weet niet hoe dat die van mij eruit zagen, hoe dat die dachten. Well, misschien dat je zo wel eens één vooral of zo ergens hebt, dat wel langer blijft hangen. Of je bent een historisch relevant figuur. En zelfs dan, wie zegt dat het allemaal per se op die manier was. Verhalen veranderen als ze doorverteld worden. Ik weet niet, soms kun je druk maken in dingen die gebeuren. En dan denk ik, oh ja, het zal wel.
Wat denk je dat er gaat gebeuren? Is het voor je gewoon einde? Is het een beetje het verhaal als van toen voordat je geboren wordt, is geen bewustzijn. Het leven gaat door en je komt nooit meer terug? Of heb je er al over nagedacht?
Goh ja, maar ik kreeg eens een beetje op hoop of zo. Ik heb zo mijn eigen theorie bedacht. Zeg je toch altijd als je doodgaat, dat je zo licht ziet op het einde van de tunnel. Ergens hoop ik dat dat een foef is.
Okay.
Dat je er zo terug uitkomt. Zo, oh shit. En terug. Vanaf dat je dat moment passeert, dat je zo even gereset wordt, van zo klik, je weet niks meer. En dat je gewoon er terug uitkomt. En dat licht op het einde van een tunnel is of zo. Dat lijkt me nog wel. Dat lijkt me nog wel cool. Dat
is waar. Dat is waar. Ja, ik heb ook al over dacht dat je zo over reïncarnatie of een soort van, maar denk je van ja, stel voor dat je dan gereset wordt. Ik heb me precies toch nog nooit niet zo bewust weten leven als nu. Snap je? Ik heb dat gevoel.
Dat is ook wel waar.
Van shit, die theorie gaat precies niet op, want ik heb precies zo geen vorige, geen vorige levensdingen gehad of zo.
Ja.
Of misschien hè, zijn we allemaal William voor de eerste keer aan het leven. En is het logisch dat we geen herinneringen hebben van onze vorige leven? Snap je wat ik wil zeggen?
Dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook wel. Ja. Ja, ik weet het niet goed. Ofwel wordt het een soort energie, hè.
Dat gaat er sowieso blijven, denk ik. Want er zijn sommige mensen die zo zeg met een dode contact kunnen opnemen, maar ik denk dat we allemaal bestaan uit een soort van atomen en cellen en zo. En ik denk dat dat wel blijft hangen, waardoor je wel kunt intappen op een bepaalde zeg maar, ID van een overleden persoon, maar dat je er niet meer mee kunt babbelen. Maar dat je wel kunt afleiden van oké, ik voel dit en dat zo geweest, maar dat je niet kunt zeggen van hé, hey, zeg,
geef
je een pet on the back hier en alles is oké. Dat vind ik een beetje vreemd, maar dat je materie wel blijft hangen en dat je daar terug naar kunt grijpen, want uiteindelijk is alles een soort van energie, hè. Alles
is
met Dirk de Wachter trouwens over gehad ook, in mijn laatste podcast van een tijdje terug, ook over alle cellen zijn. Ik zeg van ja, tegen Dirk, ik ging ook heel diep, maar ik dacht graag ook, ik zeg ja, waarom kun je gewoon niet door die muur lopen eigenlijk? Of door die deur, hoe graaf zou dat zijn?
Ja, er is toch een soort van mathematische kennis. Dat je...
Zo een beetje het Harry Potter-principe, af.
Ja, dat je, zeg maar... Ja, ik weet niet of dat echt wetenschappelijk onderbouwd is, maar ik heb dat sowieso iets over gelezen. Maar dat er eigenlijk een soort van kennis is dat als je je hand op die tafel hier zou liggen, dat... De kans is dat die twee cellen elkaar net niet raken. En als die dat allemaal zouden doen, echt in een soort oneindige kans ooit, dat je er gewoon door zou kunnen gaan. Maar dat is niet bewust of zo. Dat is gewoon een louter toevalligheid of zo. Maar...
Ik zou een hoge dag beleven dan.
Ja, dan, maar niemand zou je geloven, hè, man. En je zou het ook niet meer terug kunnen doen.
Zwaar.
Dus ik weet niet of ik het... helemaal geloof, maar ik vind het wel een interessante theorie of zo. Dan.
Absoluut. Want je zegt ook inderdaad, alles is relatief. Dat klopt, want ik heb ook ooit al eens nagedacht, de waarom vraag sowieso, van ja, waarom gebeurt dit allemaal?
Ja, dat is een aaneenschakeling van toevalligheden zeker. Het is toch zo'n ding, als je genoeg, als je oneindig veel apen in een kamer samen zou zitten, ja, met een typemachine, is er een bij die daar een werk van Shakespeare schrijft.
Echt?
Oh ja, want die duwen willekeurige knoppen in op dat toetsenbord. Okay. Als je dat oneindig hebt, gaat er ooit wel eens een de combinatie van een Shakespeare-novel schrijven.
Ja, maar ja, een aap, je veronderstel ik, heeft geen bewustzijn. Hoe komt hij? Kunt jij een bewustzijn verklaren? Of heb je er een theorie rond?
Oh, ik weet niet goed. Ja, hebben die geen bewustzijn? Dat weet ik zo niet, oké. Okay, ze zeggen van niet, maar eigenlijk weet het niet. Hè, want uiteindelijk, gelijk zo, katten... Ik heb ook eens gelezen dat als een kat miauwt, probeert die eigenlijk met u te communiceren. Dus die heeft wel zoiets van, oh, jij zegt zo wat woorden. En ik probeer iets te zeggen of zo. En dat die daarom dat miauwen, dat die dat eigenlijk in de natuur niet echt doen. Dus heeft die dan geen bewustzijn? Ik weet dat niet.
Goeie vraag.
Zo... Ja, ik weet eigenlijk niet wat die zo niet echt een bewustzijn hebben.
Nou, ik vind het soms gek wel over nadenken dat wij ook... Het concept van een vliegende rots waar wij op zitten, dat is toch magisch. Dat is toch ergens het begin van
een
Disney-sprookje.
Ja,
dat is toch keigraaf, man.
Terry Pratchett, hè? Is ja, Discworld, dat hij een schildpad is die door de ruimte aan het zwemmen is. ja, wij zitten... Uiteindelijk, ja... Er zijn zoveel planeten dat er ergens vast nog wel leven zal zijn, maar...
Absoluut.
Is het even ver geëvolueerd als ons? Is het al uitgestorven?
Maar ik vind het dan gek... Pas op, ergens is structuur en ratio nodig dat wij alles zo overrationaliseren, omdat wij inherent zijn wij een emotioneel dier.
En dan denk ik
van ja, als je ziet hoe gek dat onze wereld is waar we op zitten, hoe kun je dan zo soms rationeel denken? Het feit dat wij op een rots zitten die zweeft, als je dan nog maar over dat nadenkt, dan denk ik van man, hoe kun je gekke regels bedenken, hè, dat je zo diep gaat hebben, dat je de complexiteit van die...
Ja, 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 ik
denk van, ja, man, hoe?
Zo.
Te veel tijd, allee, dan denk ik, dat is gek. Ik vind dat soms zo waanzin. En ik ben wel heel sterk, maar dat aan mijn sterkte vind ik dat ik vaak mensen zo'n beetje uit hun dingen trek. Zo van... Zo de relativiteit van dingen gaan laten inzien.
Ja, ja, ja. Ja, alles is relatief, hè, man.
Ja, want het is zo'n mooie quote. At the end of the day, we're all just entertaining possibilities. Nobody knows what the fuck they're doing.
Dat vind ik een heel interessante. Want daar heb ik vaak zo met mensen die zeggen van... Ja, kijk, zo... Persoon X, maar die heeft toch echt... Wow, zo'n visie dat hij heeft en dat. En dan denk ik echt heel vaak... Volgens mij heeft hij ook echt geen fucking idee wat hij aan het doen is. Ja, echt van overtuigd, de meest succesvolle mensen op deze planeet doen ook maar wat. Dat is, en ik weet niet hoe dat jij leeft, maar ik leef zo. Ik doe ook maar wat. Ik sta 's morgens op en ik trek mijn ijskast open en ik denk... Dit ga ik eten. En dan gooi ik 2-3 dingen bijeen en dan eet ik dat op. En zo is voor mij het leven, man. Zo.
100%.
Oh, ik heb element A, B en C. Ik kan dit doen. En ineens is dat succesvol en daarna zie ik... Ja, ik wist wel heel bewust dat ik dat aan het doen had. Zo. Ik betwijfel dat eigenlijk. Je doet gewoon wat je aanvoelt of zo.
Absoluut. Ik vind ook heel veel mensen zo... Soms komen mensen op de vraag van mij van... Ja, hoe doe je dat allemaal? Allee, niet dat ik baanbrekende dingen doe, maar ik denk van... Heel veel mensen kunnen heel veel dingen doen. Ik kan niet zeggen alles, maar wel heel veel.
Ja.
Door gewoon actie te ondernemen. En dan denk ik van ja... Soms lijkt het ver weg omdat je nog... wat stappen moet zetten, maar iedereen kan gewoon de dingen doen dat je ook wilt doen, of toch voor een groot deel. En dan denk ik van ja, niks is zo ver weg of zo, normaal, je zit op de pedestal en je vraagt, je kunt dat ook bereiken, maar je moet er gewoon actie worden of zo. En dan mensen zo, of ook zoiets hebben van ja, maar ja, ik kan dat ook, maar dan zelf niet doen bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Zo komen dat, pak nu een voetbal, maak bijvoorbeeld, ja, ik kan dat wel, die ket in bal gepakt of ik heb een rode duil.
Ja, ja, zo.
Dan denk ik van ja, dat zou misschien dan kunnen, maar had het dan geprobeerd, hè? Ik bedoel, dus nu is het gemakkelijk. Ik bedoel, denk ik van ja.
Ja, maar dat is met alles. Zo comedians ook. Ik vind die niet goed. En dat is echt, die maakt echt rommel. Oh, doe jij het dan, hè? Ik hou je niet tegen, hè? Doe jij het dan?
Ja, maar ik vind ook altijd, je mocht zoiets zeggen, maar dat is een persoonlijke mening. Je hoeft het niet per se te ventileren. Dat,
ook al,
dat terzijde, maar
mensen moeten echt beleefder worden gewoon.
Absoluut.
Dat zou echt nice zijn, als mensen gewoon eens beleefd worden.
Ik vind het ook heel mooi dat mensen ook de eigenschap bijvoorbeeld bezitten om zo enerzijds zo op voorhand te zeggen van kijk, wil je dat ik luister of voel je dat ik een mening geef? Dat vind ik heel mooi dat je zegt.
Ja.
Omdat eigenlijk vaak is een mening niet gevraagd, vaak. Stel dat je ze vraagt, dan kunnen ze ook geven.
Ja, en dan mag dat ook. Ik vind dat ook niet erg, maar het moet wel ergens op slagen of zo. Je moet ook zo... Ja, je voelt ook redelijk snel wanneer een mening gewoon is... iemand is niet akkoord met je om die en die en die redenen. Of de mening is gewoon... Die mens is gewoon kwaad op je om een of andere reden. En heeft iets heel persoonlijk opgenomen en...
Ja, en vaak, het is heel cliché, maar is dat een reflectie van je eigen emotionele toestand. Dus vaak is er iets wat die persoon zelf heeft meegemaakt.
Ja.
Dat hij dan op u of iemand anders gaat en zegt van, oh, dit. Terwijl dat je eigenlijk eens moet kijken in termen van waarom reageert je eigenlijk zo fel. Want iedereen doet maar wat. En
ja, jij tuurlijk
ook. Dus iedereen kan commentaar hebben. Dus houd gewoon als je niks positiefs te zeggen hebt, zwijg dan ook gewoon.
Ah, wel, voilà. Ja, wel, ja, soms mis ik die een tijd zowel waar dat niet iedereen zijn mening kon geven. Dat ik zo denk, goh, mij. Of zo gewoon, een vriend van mij zei onlangs, weet je wat goed zou zijn? Als je zo, elke keer als je je mening over iets wilt geven, dat je dan zo 10 cent moet betalen. Dat je alleen maar je mening geeft als je ze echt wilt geven. Dat zo
snel gedaan zijn, denk ik.
Dat zou zo ontspannend zijn, gewoon.
Kun je eigenlijk stellen, William, dat je algemeen gelukkig bent met wat je doet in je leven?
Ik denk dat wel, joh.
Ja.
Zal wel doen.
En is er eigenlijk nog een droom dat je nastreeft, dat je nog niet hebt gedeeld?
Goh. Een persoonlijke droom dan, of wel?
Dat maakt niet uit. Waar je spontaan aan denkt?
Ik zou heel graag eens in een Hollywoodfilm meespelen. Dat is een grote droom. Voor de rest heb ik niet zo...
Robocop?
Ah, dat zou wel cool zijn. Ik zou graag Robocop zijn eigenlijk.
Of zo'n Batman of zo'n Superman of een Bond.
Dat zou ook wel goed zijn.
Dat zou graag zijn.
Bel mij. Dat jij schoonarts, kijk naar jou. Adil en Bilal. Nee, Bilal. Dat zou ik heel graag doen. Maar ook een grote droom is gewoon... blij zijn. Dat zou ik ook echt nice vinden. Zorgenloos te zijn, dat zou ik denk ik wel echt nice vinden.
Ja, ik denk dat dat eerder een superkracht gaat zijn, want ik denk dat niemand echt zorgeloos is in het leven.
Ja, ik denk het ook. Ik betwijfel het ook.
Want ze dan ook, zou het leven ook mening hebben, als je zo zorgeloos bent? Ik weet niet, ja.
Dat is ook wel waar.
Heeft de pijn ook wel een bepaalde kracht?
Ja, zeker en vast. Alle emotie is emotie die je voelt, hè. Dus,
absoluut.
Of dat dan nu positief is of iets dat je verdrietig maakt of zo. Dat zijn allemaal zaken waar je iets van bijleert, waar je ervaringen door krijgt. Die je misschien ook nodig hebt. Allee, ik heb die soms als comedian dan wel echt nodig om iets te kunnen maken dat verder gaat dan gewoon, dit is een grap. Ik hou ervan om als comedian mensen te laten lachen, maar ik hou er ook heel erg van om de zaal stil te krijgen en aandachtig te houden en iets te vertellen waarmee dat ze ook naar huis gaan met iets of zo. Omdat dat is toch het leven eigenlijk wel, eerlijk gezegd. Geen pieken zonder dalen, hè.
Zo is dat. Willem, ik kan op die noot afsluiten ook. En ik hoop ook dat je een Tony Hawk droom nooit niet opbreekt. Zullen we dat zo afspreken eigenlijk?
Jawel, dat is goed.